Dames en heren, ik open de vergadering van de Raad van Emmen. Hartelijk welkom allemaal. Natuurlijk hartelijk welkom aan de luisteraars thuis van Radio Emmen. Onze volgers, waar ook de wereld, in de lucht, de zee of waar dan ook via internet. Ja, op de fiets, ja. Ik weet niet welke iPad je daarbij moet gebruiken. Bijzonder welkom ook voor de gasten van de raad. En de heer Schiphouwer, die straks, als het goed is, benoemd gaat worden en beëdigd als commissielid namens Wakker Emmen. We zijn niet helemaal compleet. De heer Bijlsma is verhinderd. De heer Schoo is verhinderd vanwege zijn thuissituatie. Nou, ik wens hem natuurlijk alle goeds mee. Hopen dat hij er volgende keer bij kan zijn. En mevrouw Plas-Keperin, die is om een plezierige reden verhinderd. Ze is moeder geworden onlangs van een gezonde dochter, Ilse. Ze laat ons weten dat het met haar dochter en haar goed gaat. En met haar man, geloof ik ook. Ze is nog niet in staat om deze keer aanwezig te zijn, dus ze laat ze nog verontschuldigen. Maar ter compensatie zal in de loop van de avond de traditionele beschuit met muisjes met een toepasselijke kleur voor u klaarstaan. Dus die zullen wij ongetwijfeld met smaak opeten. En in ieder geval, als het gaat om de demografische ontwikkeling, is dit een positieve bijdrage voor onze gemeente. En uiteraard wensen wij onze nieuwe wereldburger een mooie toekomst toe in de gemeente Emmen. Dan. Was dit volgens mij de opening. Dan ga ik naar de vaststelling van de agenda.
Mist de heer Leutscher ook.
Oh, de heer Leutscher die missen we ook. Nou, dan. Ik zal mijn opmerking objectiveren. De heer Leutscher is niet aanwezig. Nog niet. Vaststelling van de agenda. De heer Dijkgraaf, GroenLinks, ga de gang.
Voorzitter, ik heb een motie vreemd aan de orde van de dag. En die gaat over het bestuursakkoord wat gesloten gaat worden tussen VNG en het Rijk. En het gaat over de nieuwe wet werken naar vermogen. Zoals dat officieel heet.
Nou, dat bestuursakkoord gaat wat meer over meer dan die nieuwe wet. Maar ik begrijp dat u daar een motie over wilt indienen. Misschien dat we al, laat ik zeggen, wat kunnen sturen op voorhand in de procedure. Want ik stel voor dat u straks die motie gaat indienen. Maar dat we er ook misschien met z'n allen over nadenken om dan die motie te behandelen in de commissie van mei en dat we in de raadsagenda van mei daar dan ruimte voor zoeken om daar wat van te vinden. Want het college heeft inmiddels de organisatie gevraagd om ons inhoudelijk te adviseren over dat bestuursakkoord. En ik kan me voorstellen dat we dat als college ook met u als raad delen. En dan kunnen we nog voor de ledenraadpleging in juni, kunnen we daar ook beargumenteerd een oordeel over vellen.
Voorzitter, lijkt me een uitstekend plan om het zo te doen.
Goed, en dan krijgt u straks bij een daartoe geschikt agendapunt 8a de ruimte om de motie in te dienen. Akkoord. Verder nog iemand van u over de agenda? Niet, dan is hij vastgesteld verder. Dan ga ik naar het vragenhalf uur. En de eerste vraag is chronologisch binnengekomen door de heer Hulzegger. Ga de gang. Het woord aan de heer Hulzegger.
Voorzitter, in de afgelopen jaren is er fors bezuinigd bij de Rijksdiensten. Ook bij onze gemeente hebben wij daar de nadelige gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid ondervonden. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recent begin maart middels een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd forse bezuinigingen door te voeren op het budget van de UWV. Het gaat hierbij in eerste aanzet om een bedrag van circa 500 miljoen euro. Dit betekent dat de dienstverlening ingrijpend wordt herzien en gaat ten koste van vele duizenden arbeidsplaatsen. Het aantal vestigingen wordt teruggebracht van 100 naar 30. En zoals gezegd, het verlies aan banen is zeer groot. Evenals de negatieve gevolgen voor de indirecte werkgelegenheid. Ook voor de klanten van de UWV hebben de bezuinigingen ingrijpende gevolgen. Vanuit de vestiging van het UWV aan het werkplein binnen onze gemeente krijgen wij steeds meer informatie dat ook hier de werkgelegenheid onder druk staat en reeds arbeidscontracten worden beëindigd. Tevens maakt men zich ernstig zorgen over de vestiging van het UWV in onze gemeente. Voorzitter, vraag aan het college. Treffen deze kabinetsbezuinigingen ook de vestiging van het UWV in onze gemeente? Zo ja. Welk overleg is er opgestart ter behoud van de UWV in de vestiging in onze gemeente? En heeft hier al overleg plaatsgevonden met een bewindsman of met het bestuur van de UWV? Tot welk resultaat heeft dat inmiddels geleid? 3. Welke acties heeft uw college ingezet voor behoud van de werkgelegenheid? Het aantal arbeidsplaatsen. Graag uw antwoord hierop.
Dank u wel, meneer Hulzegge. Ik kijk even naar het college. Wethouder Jumelet.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben kennis genomen van de grote bezuinigingen op UWV Werkbedrijf. Betreuren ook uiteraard de gang van zaken als het gaat om werkgelegenheid betreffende de vestiging Emmen, want daar hebben we ook kennis van genomen. Als u vraagt, treft ook de UWV-vestiging Emmen? Ja, want daar worden inderdaad ook arbeidscontracten opgezegd. Als het gaat om inderdaad, dat wordt dan genoemd de redesign van het UWV-werkbedrijf landelijk, is er inderdaad sprake van een teruggang van een aantal vestigingen van 100 naar ongeveer 30, kan ook 29, kan ook 31 zijn, is mij verzekerd. Maar in ieder geval rond dat aantal zal het wel uitkomen. In ieder geval zijn we daarvan op de hoogte. Ik heb in ieder geval zelf contact met uiteraard de vestigingsmanager hier, maar ook met de leidinggevende van de vestigingsmanager hier, namelijk degene die ook in Groningen gevestigd is. En ook verantwoordelijk draagt voor het noorden. Maar ook deel uitmaakt van de directieraad in Amsterdam. En we hebben daar op korte termijn ook gesprek ook over. Van aangezicht tot aangezicht. En u mag van ons ook verwachten dat we daar op andere manieren natuurlijk ook aandacht voor hebben. En onze ongerustheid en in ieder geval onze zaak zeer goed zullen behartigen. Als het gaat ook om werkgelegenheid in zijn algemeenheid.
Voorzitter. Dank u wel, wethouder Jumelet. De heer Hulzegge.
Toch nog even een aanvullende vraag. Naar de wethouder toe. Kunt u ons tussentijds informeren over de voortgang? Want ik begrijp dat nu recent het overleg is opgestart, terwijl er toch al enige tijd bekend is dat deze bezuinigingen eraan zouden komen. Het is wat reactief.
Wethouder Jumelet.
Voorzitter, mij wordt gevraagd nog onlangs om het kort te houden. Maar u daagt mij uit in ieder geval om aan te geven wat er allemaal voor dingen aan de orde zijn. Het is zeker niet reactief. Het gaat er namelijk om zaken komen naar buiten als ze naar buiten komen. Niet zo lang geleden is duidelijk geworden dat het betreft een grote korting op het UWV. En wat dat betekent dan in personele aantallen, dat is ook nog maar net duidelijk. Zeker als het gaat om wat het ook in Emmen betreft. We hebben steeds gesprekken ook met het UWV als het gaat om de dienstverlening. Het, ook steeds met elkaar ook over wat het betekent in de zin van werkgelegenheid. En er wordt een besluit genomen zo medio dit jaar. En u mag van ons verwachten, dat heb ik net ook gezegd, dat we daar actief in opereren om duidelijk te maken dat wij het zeer waardevol vinden dat we een UWV-vestiging hier ook in onze gemeente hebben. Er zijn er vier vestigingen in Drenthe. Voor elke vestiging speelt hetzelfde. Maar we zullen uiteraard de belangen van onze gemeente, maar zeker ook van Drenthe, zeer goed willen behartigen. Dus dat doen we zeer actief.
Dank u wel. Dank u wel, meneer Hulzegge. Dan de heer Dijkgraaf, GroenLinks.
Voorzitter, die het van hieraf, dank u wel, van hieraf probeert. Ik wil een vraag stellen over de sloop van station Bargeres. Ik heb begrepen dat het op 14 mei zal gaan plaatsvinden. En mijn vraag is aan het college, wat het college van plan is om te gaan doen. om te zorgen dat die sloop in ieder geval 14 mei niet door zal gaan. En het heeft te maken met het feit dat de minister een toezegging heeft gedaan om een onderzoek naar de levensvatbaarheid van de stations Emmen-Zuid en Emmen-Borger-S te doen. En aangezien de minister over de infrastructuur gaat en de Kamer dit controleert, kan er wat mij betreft, of wat GroenLinks betreft, op dit moment nog niet gesloopt worden. Dus mijn vraag is aan het college wat zij aan dit probleem gaat doen. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw de Kuper.
Nou, het antwoord kan kort zijn. Wij gaan geen actie ondernemen richting het ministerie. En ook bij de vaststelling van in het college van het startdocument gemeentelijk verkeers- en vervoersplan is dit punt geen aandacht geweest van discussie. Laat natuurlijk onverlet dat wij ook met u in de eerste werkconferentie 16 mei over het startdocument, dat we daarover van gedachten kunnen wisselen. Maar als college hebben we geen reden om nu te zeggen, we leggen de sloop stil. De sloopvergunning is aangevraagd en verstrekt en de sloop vindt gewoon plaats.
Dank u wel. De heer Dijkgraaf.
Voorzitter, dat ik dit nu nog mag meemaken. Maar het is voor dit moment voldoende, voorzitter.
Dank u wel. Dat was het vragenhalf uur. Ik ga naar de andere A-stukken. Dat is A3 tot en met A7. Iemand van u die daarover een stemverklaring wil afleggen. De heer Van der Weijde. Ga de gang.
Ja, dank u wel. Wakkerijmen is tegen A7.
Dank u wel. De heer Goudriaan, Partij van Arbeid.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat over de notulen. Die rekent u daar ook al, neem ik aan.
Ja, dat is A3. Ja.
Ja. Op bladzijde 17, daar staat iets wat niet helemaal juist is. En ik heb nog geen boze boer op de stoep gehad en wil dat ook zo houden. Bij het onderste stukje en dan de vierde regel, daar staat de veehouderij moet nu op slot. Ik heb gezegd, moet niet op slot. Dat is toch wel echt een verschil, dacht ik. En dan klopt de rest van de zin ook.
Oké. Okay. We doen de veehouderij weer los. Anderen nog over de A-stukken? Niet. Met de aantekening dat Wakker Emmen tegen A7 is, worden ze vastgesteld, al dus besloten. Dan ben ik aangekomen bij B2, dat is de benoeming van de heer N. Schiphouwer tot commissielid, niet raadslid zijnde, namens de fractie van Wakker Emmen. Als het goed is, dan is er een commissie geweest die de geloofsbrief heeft onderzocht en dat heeft de heer Mooinat onder andere gedaan. Die gaat namens die commissie advies uitbrengen. Het was aan de Mooinat.
Voorzitter, dank u wel. In handen van de commissie zijn gesteld de geloofsbrieven en de verder door de kieswet gevorderde stukken aangaande de heer N. Schiphouwer. De commissie heeft kennis genomen van de verklaring van de heer Schiphouwer van 13 april 2011 en de daarbij behorende documenten. Hierin wordt aangegeven dat de heer Schiphouwer als eerste opvolger voor Wakker Emmen op de kieslijst voor benoeming als commissielid in aanmerking komt. De commissie heeft de geloofsbrieven onderzocht en in orde bevonden. Haar is gebleken dat de heer Schiphouwer aan de in de kieswet gestelde eisen voldoet. De commissie adviseert de raad in de vergadering van 28 april 2011... de heer Schiphouwer te benoemen als commissielid, niet raadslid zijnde. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Mooinat. Zijn daar nog vragen of opmerkingen over? Niet, kunt instemmen met het advies. Dan meld ik dat de heer Leutscher inmiddels is binnengekomen en dat er daarmee 36 stemgerechtigde leden zijn. En er moet een stemopnemingscommissie komen. Ik zou mevrouw Aldershoff van de VVD en de heer Smit willen vragen om daar zitting in te nemen. Dan verzoek ik u een stembriefje te pakken. En dan mag u de naam van de schiphouwer opzetten. Of niet. Maar dan zet u blanco neer. En dan verzoek ik de bodes om de stembriefjes op te halen. Ik zie dat alle stembriefjes zijn ingeleverd. Ik verzoek de stemopnemingscommissie de telling te doen en ik schors de vergadering. Dames en heren, ik heropen de vergadering. En ik zou graag het woord willen geven aan mevrouw Aldershoff, die namens de stemcommissie de uitslag bekend maakt. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben 36 briefjes in ontvangst genomen, 36 briefjes geldig en 36 briefjes met de stem van de heer Schiphouwer. Dus bij deze felicitaties.
Dank u wel. Ik stel vast dat de heer Schiphouwer benoemd is. En als hij bereid is om de benoeming aan te nemen, dan verzoek ik hem om naar voren te komen. En dan verzoek ik u allemaal voor zover mogelijk te gaan staan en dan leggen we de eed af.
U legt de eed af. U zegt zowaarlijk helft van mijn God almachtig. Ja.
Ik zweer dat ik, om tot commissielid benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plicht als commissielid naar eer en geweten zal vervullen. Dan bent u bij deze onder de ambtseed geplaatst en geïnstalleerd als commissielid. Van harte gefeliciteerd en succes. Okay. En om dat te onderstrepen, een bloemetje, ja. Dat doen we alleen bij de benoeming. Ja. Schors ik de vergadering, dan kunt u allemaal de heer Schiphouwer even feliciteren. En daarna kunt u beschuit met muisjes eten bij de pantry. De vergadering is geschorst. Dames en heren, ik verzoek u plaats te nemen. Ik heropen de vergadering. Aan de orde is agenda punt B3. En dat gaat over het aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenking voor een omgevingsvergunning is vereist. Dat is voor een argeloze burger, denk ik, een mooie titel van een te behandelen stuk. Dus ik hoop dat tijdens de behandeling ook wat helderder wordt voor mensen die voor het eerst horen via de radio bijvoorbeeld waar het om gaat. 22:30, dat is de inzet. U ziet dat op het scherm staan, inzet van een weddenschap binnen de VVD. Maar daar moet u zich verder niks van aantrekken. Orde. Aan de orde is dus agenda punt B3. En wie wil daarover het woord? Dat is in ieder geval de fractie van het CDA, fractie van de Partij van de Arbeid, Wakker Emmen, GroenLinks, SP, VVD, BGE, fractie van het CDA, de heer Pekelsma. De Pekelsma, het woord is aan u.
Dank u wel, voorzitter. In het voorliggende stuk wordt de Raad gevraagd in te stemmen met het aanwijzen van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning is vereist. Het doel hiervan is om te komen tot minder regels, een kortere procedure en daardoor meer service aan de burger. Een doel wat we van harte onderstrepen. De kortere procedure is aantrekkelijk, maar mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ook voor diegenen die eventueel een zienswijze zouden willen indienen. Dat neemt niet weg dat we in de commissievergadering hebben aangegeven de rol die de gemeenteraad heeft onder de aandacht te brengen. De rollen van de gemeenteraad zijn een kaderstellende rol en een volksvertegenwoordigende rol. Een rol die we trachten zo optimaal mogelijk te vervullen. In de kaderstellende rol heeft de raad notities als bouwen in de linten, paardenhouderijen, kleinschalig kamperen en serfstallen vastgesteld. Deze notities bevatten vrij nauwkeurig omschrijvingen van wat wel of niet gerealiseerd kan worden. Dat deze categorieën dan ook vallen onder de algemene verklaringen van geen bedenkingen van de Raad, is wat ons betreft dan ook niet ter discussie. Waar we wat meer moeite mee hebben, was de volzin die genoemd is onder punt 2 van de voorgestelde categorieën. Ik citeer. Die categorie die begint met her, ver en nieuwbouw van één of meer woningen met inbegrip van voorzieningen ten behoeve van het wonen en bijbehorende maatschappelijke voorzieningen en bijbehorende detailhandel in het kader van de herstructurering van woonwijken of kernen en voor zover in overeenstemming met een door de Raad vastgesteld masterplan of een vastgestelde structuurvisie. De cruciale vraag die hierbij de CDA-fractie opkwam is, kunnen we onze volksvertegenwoordigende rol met betrekking tot dit punt wel een voldoende invulling geven zoals we ons dat voorstellen. Namelijk dat we de afwegingen steeds weer kunnen maken tussen ontwikkelingen die het algemeen belang dienen tegenover het belang van het individu of meerdere burgers in een bepaalde omgeving. Graag horen we van het college hoe men denkt te moeten en te zullen omgaan met dergelijke wijzigingsvoorstellen in strijd met het vastgestelde structuurplan of masterplan. Betekent het dat bij iedere wijziging daarvan de Raad in beeld komt? Uiteraard is een evaluatie na een jaar van belang om te kunnen beoordelen hoe een en ander in de praktijk heeft gefunctioneerd en of er reden is om eventueel het ingezette traject te herzien. We gaan er ook van uit dat dit in de planning wordt meegenomen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Pekelsma. Meneer Smit van de Partij van de Arbeid. Het woord is aan de Smit.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wat mij betreft mag het wel 22:30 zijn. Want ik heb vandaag ook nog een verjaardagfeest van mijn zoon nog. Dus hoe eerder, hoe liever. Dank je. Maar hij is 18, dus ik heb binnenkort misschien wel geen auto meer. Dus, ik heb nog een motor, maar toevallig is mijn vrouw vandaag ook nog geslaagd voor haar motorrijbewijs. Dus ik ben de motor misschien nog wel kwijt. Ja. En we gewoon blijven lachen, hè. Maar nu even serieus, lieve mensen. Ik zal de titel de aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenking voor een omgevingsvergunning is vereist. Ja, een hele mond vol. Meneer Pinkelsma van het CDA bracht zijn toonbeest in de erkool over en de burgemeester vond ik een moeilijke. Ik zal even aangeven wat de Partij van de Arbeid hiervan vindt. We hebben ook in de commissie al aangegeven dat wij voor vereenvoudiging zijn van regels en ook voor verdere versoepelingen efficiëntie van procedures. Wij als Partij van de Arbeid zijn echter huiverig voor de zomaar loslaten of mandateren van zaken die aan de raad toe behoren. Steeds maken wij dan ook een afweging wat handig en verstandig is. Ook naar dit voorstel hebben wij op deze manier gekeken. De kortere procedure is aantrekkelijk, maar mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Het mag ook niet ten koste gaan van voor hen die eventuele zienswijze willen indienen. De wethouder heeft in de commissie al aangegeven dat de belangen van hen die een zienswijze willen indienen niet worden geschaad door de 8 weken winst die hier te behalen is. De U-bocht via de raad vervalt en daarin zit de tijdwinst. Wij als Partij van de Arbeid-fractie hebben gevraagd of de lijst uitputtend is van categorieën en of de omschrijving per categorie ook voldoende en volledig genoeg is. Dat is en blijft nu even afwachten, maar we gaan ervan uit dat in medio 2012 middels een evaluatie het dan meer duidelijker is omtrent de categorieën. Bij categorie 2, en daar de meneer Pinkelsma die haalt het er ook al even aan, kan men zich afvragen of de vrijheid die gevraagd wordt van de raad niet ruim gaat worden. Ik heb de afgelopen paasweken, ja de kinderen zijn wel groot, dus ik hoef geen eieren meer zoeken, heb ik benut om een tweetal masterplannen, tweede Angelsloot en Emmerhout, door te spitten en gekeken hoe deze zijn opgebouwd en vooral ook hoe deze tot stand zijn gekomen. Ik heb in een nog niet zo ver verleden, eerst als voorzitter van de wijkvereniging Emmerhout, had te maken gehad met het opzetten van die masterplannen. En later ook als raadslid namens de Partij van de Arbeid heb ik ook een stuk mee mogen maken van de totstandkoming van die masterplannen. En de werkwijze van Emmerich Veerstedt, waarvan hier gebruik werd gemaakt, heeft ervoor gezorgd dat alle bewoners en organisaties de gelegenheid hebben gehad om zaken in te brengen die volgens hen de aandacht verdienden. Meer dan eens zijn plannen veranderd, gewijzigd of zelfs helemaal geschrapt. Ik denk daarbij bijvoorbeeld in Emmerhout aan een flatje die bedoeld was bij Laan van de Maren, Laan van Eekhuis, ter hoogte van Studio 1, die werd helemaal geschrapt na inbreng van bewoners al daar. En ook in Angelslo heeft door raad zelf ingegrepen toen er een flat was gepland bij Fiat Hoog in de buurt. En ook de raad heeft daar ook zijn rol in kunnen vervullen. Door de inbreng dus van de bewoners en verschillende organisaties en ook de raad is de inhoud van allebei de masterplannen duidelijk, helder en specifiek geworden in alles wat er gebouwd kan en mag gaan worden. En hierom belangrijk ook, de aantallen zijn er ook goed in verwoord. Kortom, voorzitter, en nu komt er een moeilijke zin ook voor mij weer. Namens de Partij van de Arbeid-fractie kan ik zeggen, er is ten aanzien van het aanwijzen van categorieën waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning is vereist, geen enkele reden om dit besluit niet te steunen. Wordt het duidelijk?
Dank u wel. En gefeliciteerd met alle festiviteiten thuis. Ik kijk naar de fractie van Wakkerheim, de heer Van der Weijden. Het woord is aan u.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik waag me niet meer aan de titel van dit raadsvoorstel. Die is al meerdere malen genoemd hier. Belangrijkste argumenten om akkoord te kunnen gaan met dit voorstel zijn voor ons de tijdswinst die hiermee geboekt wordt voor de burger en daarmee ook de deregulering. Echter is het ons niet geheel helder hoeveel tijdwinst er exact geboekt kan gaan worden doordat deze categorieën worden gedelegeerd aan het college. Wij vernemen dan ook graag van het college hoeveel tijdwinst er geboekt kan worden. In de commissievergadering heeft Wakkerheim aangegeven dat wij ook enkele twijfels hebben om akkoord te kunnen gaan met het voorgestelde besluit. Onze eerste twijfel bestaat uit het op afstand zetten van de raad. Een verklaring van geen bedenking is nodig bij het gebruik maken van een omgevingsvergunning die in strijd is met het bestemmingsplan. Indien wij deze lijst vaststellen, hoeft het college niet meer langs de gemeenteraad om een omgevingsvergunning af te geven die in strijd is met het bestemmingsplan. Deze inperking van de kaderstellende rol van de gemeenteraad zaait bij ons enige twijfel om akkoord te kunnen gaan met dit voorstel. Vanuit dit oogpunt is het voor ons dan ook van belang hoeveel tijdwinst het ook daadwerkelijk oplevert. Dan de evaluatie die in 2012 aan de raad wordt voorgelegd. Dit neemt voor ons wel een belangrijke twijfel weg binnen onze fractie. En wij zien dit voorstel dan ook als een soort van pilot om het volgend jaar te beoordelen hoe het in de praktijk ook daadwerkelijk gewerkt heeft. Tot zover eerste termijn.
Dank u wel, meneer Van der Weijden, fractie van de VVD, mevrouw Nijhoff. Mevrouw Nijhoff, het woord is aan u.
Voorzitter, aan de orde is de vraag of wij als raad akkoord kunnen gaan met een herintreder. En wel de herintreder van de vroegere artikel 19 procedure. We noemen hem nu de zogenaamde omgevingsvergunning in strijd met het bestemmingsplan. De VVD-fractie bereikte de laatste tijden nogal geluiden vanuit de samenleving dat men in vergelijking met eerder de regelgeving en de procedures vele malen langer vond te duren. Dit voorstel zoals het voor ligt geeft een kans op verkorting van de procedures. Ook geeft het voorliggende stuk duidelijk de grenzen aan waarbinnen van deze regelgeving gebruik gemaakt mag worden. Kort door de bocht, de Raad heeft in het verleden al een goedkeuring gegeven aan verschillende masterplannen, structuurvisies, bestemmingsplannen, etc. Waarin beschreven staat wat wel geoorloofd is en wat zoal mag binnen deze plannen. Wat verder een punt is voor de VVD is dat er ook heel duidelijk gesteld is dat er altijd in deze plannen een ruimtelijke onderbouwing aanwezig dient te zijn. Ook heeft de wethouder tijdens de commissie aangegeven deze regelgeving voor een jaar of binnen een jaar te willen evalueren. Laat ons als raad alert zijn op de geluiden uit de samenleving ten aanzien van dit voorstel. De VVD is daar waar mogelijk zeker voor deregulering. Zo ook hier. Voorzitter, de fractie van de VVD zal dan ook het voorliggende voorstel steunen.
Dank u wel. Fractie van de SP, mevrouw Vrolijk. Het woord aan mevrouw Vrolijk.
Dank u wel, voorzitter. Aanleiding voor dit voorstel was ons voorstel om voor Emmer Compascum de bouwplannen sneller te laten verlopen en hiervoor eenmalig een geen bedenkingen voor omgevingsvergunning blablabla vrij te geven. Het was erg nodig voor dit dorp omdat het niet gewenst was de vooruitgang onnodig traag te laten verlopen. Het wil niet zeggen dat wij hiermee een vinger hebben gegeven waardoor de wethouder de hele hand ook maar tot zich kon nemen door middel van het voorliggend voorstel. Wij voorzien met dit voorstel een versobering van de burgerparticipatie, omdat zienswijzes niet meer automatisch onder ogen van de raad komen. Op deze manier zal het niet lang meer duren of we hebben helemaal geen raad meer nodig in Emmen. En wij vinden dan ook dat een ieder zichzelf respecterend raadslid tegen dit voorstel zou moeten zijn. En wij kunnen het dus niet steunen.
Dank u wel. GroenLinks, de Dijkgraaf. Het woord is in de Rijkgraaf.
Voorzitter, die probeert heel kort te zijn en volgens mij kan het ook. We hebben in de commissie al gezegd dat we tegen dit voorstel zullen zijn. En dat heeft vooral te maken niet met zaken als dat je tijdswinst kan boeken en dat je geen invloed kan hebben op het proces. Volgens mij zijn dat begrippen die niet gaan over waar het over gaat in dit voorstel, maar zijn onderdelen van. En uiteindelijk moet je keuze maken of je principieel wil dat het college een aantal taken tot zich neemt en pas achteraf verantwoording hoeft af te leggen. Of dat je zegt, de gemeenteraad heeft een controlerende rol en moet daarin ook haar ding kunnen zeggen. En dat is voor ons ook de reden waarom wij tegen dit voorstel zullen zijn, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Dijkgraaf. Burgerbelangen gemeente Emmen, de heer Ham. Het woord is aan de heer Ham.
Ja, dank je voorzitter. Aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning is vereist. Voorzitter, in de samenvatting staat het als volgt geschreven. Het college is bevoegd met betrekking tot het verlenen van een omgevingsvergunning. Een verklaring van geen bedenking van de raad is echter in geval van strijd met het bestemmingplan vereist. Als de raad voor het verlenen van dergelijke omgevingsvergunningen categorieën aanwijst waar geen verklaring van geen bedenking nodig is, is verder efficiëntie in de procedure mogelijk. Het college kan dan een omgevingsvergunning verlenen en er is geen afzonderlijke raadsbesluit meer vereist. Dit levert enig tijdswinst op. Op efficiëntie en tijdwinst kun je bijna niet tegen zijn. BG is van mening dat de raad de bevoegdheid moet houden om in te kunnen grijpen. Want het kan nog altijd zo zijn dat als het college een vergunning wil verlenen die in strijd is met het bestemmingplan en de meerderheid van de raad goed in de reden ziet en heeft om hier niet mee eens te zijn. De mogelijkheid wordt de raad nu voor bepaalde categorieën ontnomen. Alleen op die manier komt de rol van de volksvertegenwoordiger door de raad op zijn beste tot zijn recht. BGM is van mening dat het college de waarborg gewoon moet uitvoeren en na een jaar een evaluatie naar de raad moet komen. Als er dan een aanleiding voor is, kan er alsnog een lijst met eventuele categorieën komen.
Dank u wel, meneer Ham. Iemand anders nog van u in eerste termijn? Niemand? Dan kijk ik naar wethouder Sleking.
Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat het goed is om te proberen even op een rij te zetten waarom wij met deze vraag naar de raad zijn toegekomen en waar we het eigenlijk over hebben. En wat de afweging is die natuurlijk ook in het college gemaakt is bij het opstellen van het verhaal. We hebben het over die situatie waarin een bouwaanvraag in de richting van de gemeente komt die in strijd is met het bestemmingsplan zoals dat op dat moment geldt. En de regel is dan dat je de bouwaanvraag weliswaar kunt afwijzen, maar dat je een dergelijke vraag ook moet beschouwen als een vraag om wijziging van het bestemmingsplan. Dat hebben we niet zelf bedacht, dat is in wetgeving en jurisprudentie op die manier vastgelegd. Dat betekent dat je in een situatie waarin het college zegt van nou, deze aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan, maar we willen er toch medewerking aan verlenen, verschillende wegen openstaan. Ofwel, we kunnen een volledige bestemmingsplanprocedure gaan voeren en dan komt dat uiteraard in de richting van de raad en is er een zienswijzeprocedure en worden ook die zienswijzen aan de raad voorgelegd. De wetgeving zoals die tot stand is gekomen in het kader van de WABO geeft de mogelijkheid om inderdaad een deel van die oude artikel 19 procedure in de vorige ruimtelijke wetgeving om die te herstellen. In die zin dat als een dergelijke wijzigingsaanvraag in overeenstemming is met reeds vastgesteld beleid, dat dan het college de bevoegdheid zou kunnen hebben, dat was vroeger dan van provincie naar gemeente, maar nu van de raad naar het college, dat dan het college de bevoegdheid heeft om een dergelijke aanvraag zelf af te handelen, omdat die immers past binnen een vastgesteld structuurvisie, masterplan, of wat iets meer zijn, beleidsregels zoals bij de serrestallen. Nou, die voorbeelden hebt u in de notitie opgesomd gezien. Als die aanvraag die komt niet in een dergelijk masterplan, door u als raad vastgesteld masterplan, past, dan staat het college geen andere weg open dan te kiezen voor de weg van een volledig bestemmingsplan. Ze moeten dan immers constateren, het past niet in het geldende bestemmingsplan, het past niet in het door de raad vastgesteld masterplan, dus er is geen andere weg dan het kiezen voor het opstellen van een volledig bestemmingsplan. En dan is de raad natuurlijk volledig aan zet in die procedure. Dus als de toezegging die van de zijde van het CDA is gevraagd, dat is eigenlijk, ik zou eigenlijk zeggen, het is niet aan de orde, want het is normaal. Als een aanvraag niet past binnen door u als raad vastgesteld beleid, dan kan het college niet handelen. Dan kan het college alleen maar handelen door de richting uit te gaan van een ontwerp bestemmingsplan opstellen. En dat komt op uw tafel als raad terecht om dat vast te stellen, inclusief zienswijzen die in dat kader zijn ingebracht. Als we de andere weg kunnen volgen, als we kunnen vaststellen dat een dergelijke aanvraag past binnen een al vastgesteld masterplan, dan is het college aan zet om in feite de uitvoering te doen. U hebt als raad dan het beleid vastgesteld en het college voert dat uit en het college toetst of die aanvraag binnen dat geldende masterplan valt. En als dat het geval is, dan zullen we dat verder uitvoeren en dan zullen we ook in het kader van dat vastgestelde beleid de zienswijze beoordelen. Als een raad in dat geval vraagt om alsnog de zienswijze te willen zien of beoordelen, dan zou u zich als raad eigenlijk opstellen als een soort beroepsinstantie of als een soort rechter. En dat lijkt in de systematiek van onze wetgeving niet een goede rol. We hebben ook in de commissie met elkaar gesproken over u kunt het een pilot noemen of kijken of het het komend jaar die resultaten oplevert die we graag zouden willen dat het oplevert. Dus in die zin, als u het een pilot noemt, vind ik het ook prima. In ieder geval gaan we een jaar lang kijken hoe zich dat ontwikkelt. En zullen u na dat jaar een verslag doen toekomen van om welke situaties het gegaan is. Of we eventueel situaties tegengekomen zijn die wat discutabel zijn of de regels aangepast zouden moeten worden. En wat iets meer zij. De tijdwinst die we halen ten opzichte van de huidige situatie, als we het afzetten tegen het moeten voeren van een individuele verklaring van geen bedenkingen, dus niet de algemene, maar we komen per geval naar u toe, dan betekent het dat we ongeveer 8 weken vertraging op zouden lopen. Dus een individuele verklaring duurt ongeveer 8 weken langer dan wanneer we het op deze algemene basis kunnen doen. En zouden we genoodzaakt zijn om een bestemmingsplan vast te stellen, dan loopt die vertraging op tot gemiddeld 12 tot 16 weken. Dat hangt even af van de ingewikkeldheid van het geval. Dus in die zin is er wel degelijk sprake van een aanzienlijke tijdwinst ten opzichte van de normale procedures. Ik denk, voorzitter, dat ik daarmee de kern van de verschillende vragen beantwoord heb. En mocht dat niet het geval zijn, dan hoor ik dat graag in tweede termijn.
Dank u wel. Wie van u in de tweede termijn? De heer Pekelsma, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, dank voor de beantwoording van de vragen die voor ons nu nog even wat gepreciseerd zijn over datgene wat we wellicht wisten. Maar met name artikel 2, of de categorie 2, was zo algemeen geformuleerd dat we toch enige twijfel kregen of het wel zo was zoals we dachten dat het zou kunnen zijn. Nou, dat is nu door de wethouder is dat nogmaals beantwoord. Ook in de commissievergadering is dat al gebeurd. Maar het is goed, denk ik, om dat nu ook op deze manier opnieuw aan te horen. De evaluatie die dan over een jaar zal plaatsvinden, nodigt ons ook uit om daar goed en zorgvuldig naar te kijken. Zodat we die volksvertegenwoordigende rol die we dan ook samen met elkaar stellende rol zo graag willen vervullen, dat we die ook over het jaar kunnen kijken of daaraan is voldaan. Dus de CDA-fractie gaat akkoord met het voorstel.
Dank u wel, meneer Pekelsma. De heer Van der Weijden, Bakkerem.
Ja, dank u wel, voorzitter. De tijdwinst 8 tot 16 weken is voor ons ook voldoende aanleiding om ja te zeggen tegen dit voorstel. En daarmee ook de toegezegde evaluatie zijn voor ons voldoende argumenten om voor het voorstel te zijn.
Dank u wel. Iemand anders nog van u in tweede termijn? De heer Halm, BGE.
Ja, dank u, voorzitter. Wij zijn toch van mening dat het in de raad moet blijven en dat het niet gedelegeerd moet worden naar het college.
Dank u wel. Verder nog iemand? Niemand? College nog behoefte om te reageren in tweede termijn? Nee. Heb ik uit de beraadslagingen goed begrepen dat de fracties van BGE, SP en GroenLinks tegen zijn? Mag ik daaruit concluderen dat andere fracties voor zijn? Dan is het met 4 stemmen tegen en 36 voor aangenomen. Al dus besloten. 32. Nee, dat zou. Dan moeten we nog iets doen. Ja. Oké. Okay. 32 tegen 4. In totaal 36. Al dus besloten. Agendapunt B4, dat gaat over de visie op jongerenparticipatie. Wil iemand van u daarover het woord voeren? De heer Dijkgraaf van GroenLinks en mevrouw Vrolijk van de SP. Verder niemand? Mevrouw Aldershoff, VVD. De heer Dijkgraaf, GroenLinks. U mag het spits afbijten. Voorzitter Dijkgraaf.
Dank u wel, voorzitter. En de commissie heeft GroenLinks al aangegeven geen voorstander te zijn van de opheffing van de jongerenraad. En dat is eigenlijk ook het voorstel waar we vanavond over spreken. De visie over jongerenparticipatie is zeg maar het aanhangsel daarbij van zaken die in gang worden gezet of al zijn gezet. Er wordt in het stuk aangegeven dat de jongerenraad wel opgeheven kan worden vanwege gebrek aan belangstelling. Dat is wat ons betreft in ieder geval te kort door de bocht. We willen ook graag van de wethouder weten hoe bijvoorbeeld vanuit de organisatie de jongerenraad is gefaciliteerd. Hoeveel tijd er beschikbaar is voor ondersteuning van de jongerenraad. Want het is ons te makkelijk om te zeggen van jongeren hebben geen interesse, dus we stoppen ermee. We hebben in ieder geval de indruk dat ondanks de goede bedoelingen, want laten we dat even vooropstellen, dat zaken die ik net genoemd heb toch te weinig ertoe hebben bijgedragen dat er op het ogenblik geen jongerenraad bestaat. Wij vinden het ook logisch dat de nieuwe media, en dat wordt ook genoemd in de visie op participatie, een goede vooruitgang zijn. Daar hoeven we ook niet over te discussiëren. Maar wij zijn wel van mening dat dit soort zaken aanvullend moeten zijn en niet leidend. Wat ons betreft moet jongerenparticipatie in alle plannen en besluiten die jongeren aangaan, moeten op de een of andere manier moet dat gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven. Wij vinden dan ook dat het signaal wat uitgaat van de visie er eentje is dat je aan jongeren zegt van je mag wel meedoen, maar je mag niet meebeslissen. En wat ons betreft hoort een jongerenraad, nieuwe stijl of hoe je het ook noemen wil, zou daarbij kunnen behoren. In relatie met bijvoorbeeld het onderwijs, want die kan daar een hele belangrijke rol in spelen. En mijn fractie wil dan ook amendement indienen om te zeggen, en ik zal het kort houden, om in ieder geval de gemeenteraad te verzoeken niet in te stemmen met het voorliggende voorstel om de jongerenraad op te heffen per 1 mei 2001 en de werkgroep lokale betrekkingen opdracht te geven een plan uit te werken waarbij een jongerenraad, tussen haakjes nieuwe stijl, weer een plek kan krijgen in de jongerenparticipatie als commissie zijnde erkende overlegpartner. Voorzitter, en ik dien het amendement hierbij in. En dat was het.
Dank u wel, meneer Dijkgraaf. Amendement is ingediend. Wat er in kort op neerkomt om de jongerenraad niet op te heffen. Dan kan het worden gekopieerd en rondgedeeld. Dan fractie van de SP, mevrouw Vrolijk. Goed zo, mevrouw Vrolijk.
Dank u wel, voorzitter. Een heel ander geluid deze keer. De wethouder heeft ons in de commissie duidelijk gemaakt dat er van alles wordt gedaan om de jeugd te stimuleren een stem in de gemeente te hebben. Nieuwe initiatieven moeten aansluiten bij de beleving van de jongeren van nu. Het jeugdparlement is iets heel moois en mag wat ons betreft vaker en voor uiteenlopende schoolvormen al dan niet gezamenlijk zijn. Dus wij zijn het eigenlijk wel eens met de opheffing. Als het niet werkt.
Voorzitter.
Dank u wel. Meneer Dijkgraaf.
Mag mevrouw Vrolijk een vraag stellen?
Ja, mevrouw. Ga de gang.
Vindt u dan ook dat een jeugdparlement, wat eigenlijk een eendaagse evenement is, genoeg bijdraagt dat jongeren een stem krijgen in zaken die hun aangaan?
Mevrouw Vrolijk.
Nou, wat u net aangaf, moest ik wel, ja, ga je wel nadenken natuurlijk. Maar ik denk als er geen animo voor is, dan is misschien iets behapbaars als wat in één dag kan gebeuren wel ja, handiger voor jongeren. Omdat het allemaal snel en dynamisch moet. Dus ik denk ja, als er niemand zich aanmeldt die dat leuk vindt en daar het nut van inziet. Maar goed, ja, er zou een poging kunnen gemaakt worden natuurlijk.
Dank u wel. Mevrouw Aldershoff van de VVD. Het woord is aan mevrouw Aldershoff.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de jongerenraad, we hebben in de commissie het uitgebreid besproken. En ja, de meerderheid was er ook wel eigenlijk voor om het als A-stuk vandaag te behandelen. Inderdaad, op verzoek van GroenLinks nu een B-stuk. Ik was daarom ook heel erg benieuwd naar de onderbouwing. Wij als liberalen, als VVD, gaan echt uit van het eigen initiatief en gaan ook uit van de kracht van de jongeren die ook dusdanig wel in staat zijn om aan te geven waar zij eventueel in ondersteund willen worden of om meneer Dijkgraaf een beetje te prikkelen en waar wij eventueel bij kunnen faciliteren. Zij hebben dus ook wel degelijk het eigen initiatief en als er inderdaad initiatieven komen, dan zullen wij dat ondersteunen. En verder kan ik, en dat klinkt misschien een klein beetje verrassend uit de mond van de VVD, ook wel de mening van de SP delen. Dat als jongeren, die zijn kortere tijd geïnteresseerd en als het iets is wat overzichtelijk is en direct resultaat oplevert, zal het inderdaad een grotere kans van slagen krijgen. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Aldershof. Iemand anders nog van u in de eerste termijn? Niet, dan wethouder Talens.
Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de inbreng van de drie fracties. Ik denk dat het goed is nog even weer voor ogen te hebben waar het raadsvoorstel betrekking op heeft. In eerste instantie om de jongerenraad op te heffen. En dan is het ook goed om terug te kijken naar de wijze en de vorm waarop de jongerenraad heeft gefunctioneerd. En dat is niet ter ziele gegaan aan een gebrek aan belangstelling, maar ook omdat het niet efficiënt is gebleken. De oude jongerenraad had alle mogelijkheden om gevraagd en ook ongevraagd advies te geven. Maar de praktijk heeft uitgewezen dat dat ook niet of nauwelijks gebeurde. Dat de leden van de jongerenraad een kleine groep vormden die weliswaar één keer per week hier bij elkaar kwamen. En daarin ook ruim gefaciliteerd werden door financiële middelen, maar ook middels ondersteuning vanuit het ambtelijk apparaat. Maar je gewoon moet constateren dat de vorm niet meer past bij deze tijd van jongerenparticipatie. En dat ons zoveel andere middelen ten dienste staan om de jongerenparticipatie wel vorm te geven. Waar overigens het jeugdparlement, wat we één keer per jaar doen, één van de vormen is. We hebben geëxperimenteerd met heel veel verschillende vormen. Daarvan worden er ook een aantal in het visiestuk genoemd. En al die vormen samen maken dat je op meerdere momenten veel meer jongeren op veel meer verschillende manieren kunt bereiken. En dat je daarmee ook effectief hun kunt betrekken bij de zaken die er gebeuren, maar sterker nog, ook hun ideeën die zij zelf inbrengen, middels SMS-project of middels het binnen de idee van het jeugdparlement, dat we die ook daadwerkelijk gaan uitvoeren en zij ook zelf ervaren dat je ze serieus neemt en dat je hun ideeën honoreert. Dus wat we als alternatief bieden is op veel verschillende momenten, op veel verschillende manieren, met verschillende groepen jongeren aan de slag en hun de mogelijkheid te geven om burgerschap te ontwikkelen en in te groeien in onze democratische samenleving.
Dank u wel, wethouder Talens. Iemand van u nog in tweede termijn? De heer Dijkgraaf, ga de gang.
Voorzitter, dan toch even reageren op de wethouder waarom ze zegt van we gaan allerlei dingen ontwikkelen, hè, om jongeren te betrekken, participeren, nou, noem het allemaal op. En dat, dat is ook prima. Alleen dat zijn dingen waardoor jongeren niet echt een stem geven. Want je zegt, nou, ze hebben misschien ideeën en daar gaan we misschien iets mee doen. Maar wie garandeert mensen die mooie ideeën hebben dat ze ook daadwerkelijk gaan gebeuren? Of wie garandeert jongeren in zijn algemeenheid een plek waar ze iets kunnen zeggen over voorstellen die hier op tafel komen, die over jongeren gaan? En dat zijn volgens mij essentiële dingen die leider moeten zijn naast een aantal dingen die je wil zorgen om jongeren bij zaken te betrekken. Want dat is natuurlijk prima en daar hoeven we het ook niet over te hebben. Alleen, en dat zegt het amendement ook, we willen graag iets, een stapje verder gaan dat je een jongerenraad, zo hebben we het dan maar genoemd, moet hebben. Die zeg maar ook een soort erkende overlegpartner is, die ook gevraagd moet worden, die namens jongeren gevraagd en ongevraagd advies wil geven. Dus ik denk dat hetgeen de wethouder zegt te vrijblijvend is in de visie van GroenLinks. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Dijkgraaf. Meneer Eggen, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben er al veel over gepraat in de commissie. Ik wou toch nog een paar dingen aanhalen. Ik denk dat de vrees die de heer Dijkgraaf heeft teniet gedaan wordt door het aanstellen en het al aangesteld hebben van de accountmedewerker en jongerenparticipatie, die heel veel zaken op gang zet. En het is natuurlijk logisch dat heel veel jongeren contact met hem hebben. En dat is niet meer via de oude media, om het maar zo te zeggen. Ik denk dat het fantastisch is om dat digitaal jongerenplatform op te zetten en dat jongeren via dat digitaal jongerenplatform hun mening kunnen geven. En dat digitaal jongerenplatform is natuurlijk groter dan alleen maar dingen inspreken die ze graag willen. Maar u kunt dat stuk ook lezen. Er worden ook banen aangeboden. Er wordt iets gezegd over studie enzovoort enzovoort. Ik denk dat dat heel goed is. Ik denk als een jongerenraad geen bestaansrecht meer heeft, dat je er dan ook mee moet stoppen. En dat andere.
Meneer Dijkgraaf.
Even naar de heer Egger toe, want hij heeft het dan over zeg maar, allerlei individuele zaken. U heeft het over werk, u heeft het over baan, over dat soort dingen. Maar waar staat dan in het stuk bijvoorbeeld dat jongeren een stem krijgen om mee te kunnen praten over beleid? Volgens mij is dat zeer belangrijk wat je als gemeente wilt, om jongeren te behouden, om te zorgen dat jongeren goed naar school kunnen, dat jongeren goed een baan kunnen vinden. Hoe komt dat in dat stuk dan naar voren?
Meneer Egger.
Ik heb u geprobeerd uit te leggen dat het volgens mij via de accountmedewerker gaat, die heel veel in contact is met jongeren en die heel veel met die jongeren spreekt. Die zal de jongeren uitdagen om met concrete voorstellen te komen. En een gemeente is natuurlijk wel, laat ik het netjes zeggen, niet erg slim om daar niet op in te gaan. Dus ik ga ervan uit dat dat een podium is waar jongeren hun mening kenbaar kunnen maken. Dus wat ons betreft, uitstekend voorstel en wij stemmen hier graag mee in.
Dank u wel. Mevrouw Meulenbelt, Partij van Arbeid.
Dank u, voorzitter. Wij steunen het voorstel zoals het voor ligt. Dus het opheffen van de jongerenraad oude stijl. Want in het voorstel staat ook dat jongeren op een andere wijze kunnen participeren. Dat ze op een andere manier en hopelijk voor meer aansprekende wijze worden betrokken bij de politiek en bij de besluitvorming. Daarom steunen wij het amendement zoals het voor ligt ook niet, omdat wij het eens zijn met het voorstel om de oude jongerenraad op te heffen. Er staat ook een voorstel in om de werkgroep lokale betrekkingen de opdracht te geven om een plan uit te werken. Daar staat de werkgroep positief, werkgroep lokale betrekking wel positief tegenover. Maar om het de jongerenraad oude stijl niet op te heffen, dat voorstel of dat amendement steunen wij niet.
Dank u wel. Mevrouw Van Wieren, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Zoals het voorstel voor ligt, zijn wij het ermee eens. De jongerenraad oude stijl functioneerde niet. We waren bij de oprichting, waren allemaal zeer enthousiast, maar zoals het bedoeld was, functioneerde het niet meer. Dus we zoeken nu naar nieuwe wegen, dat staat duidelijk in het visiedocument, om jongeren eigentijds te betrekken bij democratische processen. En daarbij wil ik nogmaals benadrukken dat de CDA-fractie het jeugdparlement een uitstekend middel, ook een uitstekend middel vindt om jongeren te betrekken. Ze hebben een breed podium hier in de raadzaal, kunnen met elkaar debatteren. En helemaal als wij jongeren echt vragen, wat vind je nu belangrijk? Hoe moeten we met jullie omgaan? Waar kunnen jullie in meedenken? Dan is het jeugdparlement juist een heel goed middel. Dus nogmaals, wij vinden het prima dat de jeugdraad wordt, niet meer functioneert en dat vooral goed en breed wordt ingestoken op het jeugdparlement met daarnaast de andere hedendaagse middelen. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Wieren, meneer Van der Weijden, Wakker Emmy.
Ja, dank u wel. In de eerste plaats denk ik dat het amendement ook enigszins overbodig is. Want op het moment dat je tegen het voorstel stemt, volgens mij hou je dan de jongerenraad in de huidige vorm overeind. Dus dan denk ik dat de heer Dijkgraaf beter ons... dat heeft u al geprobeerd, maar om ons te overtuigen om tegen te stemmen en dan middels een motie om de werkgroep lokale betrekkingen daarbij te betrekken. Op zich, gehoord hebben de uitleg van de wethouder dat er wel getracht is om te faciliteren in zaken van geld en ambtelijke ondersteuning. Ik denk dat je dan ook moet concluderen dat de oude stijl geen succes is geworden. En als er nu alleen een besluit lag om tot opheffing, maar er ligt ook een notitie bij die we nu, die stellen we dan wel niet vast. Maar goed, er ligt wel een alternatief. En ja, ook gezien de huidige ontwikkelingen met sociale media, heb ik daar meer geloof in dan verder gaan op de oude voet. Dus wat mij betreft is het amendement ook overbodig.
Voorzitter,
meneer Dijkgraaf,
zou ik toch graag aan de heer Van der Weijden wat willen opmerken. Want volgens mij heeft u gewoon niet goed gelezen wat er staat. Er staat niet dat de jongerenraad oude stijl moet blijven bestaan. Wat wij zeggen is ga een voorstel ontdekken naar een jongerenraad nieuwe stijl. En nogmaals, het gaat over dat voorstel. En u haalt dan die visie erbij, maar dat heeft niks met het voorstel te maken. Zou ik zeggen, dat geeft een heel andere inhoud aan zeg maar, hoe je jongeren een stem wil geven en wil betrekken bij het beleid wat we hier voor en door jongeren willen vaststellen. Dus wat dat betreft denk ik dat u eerst goed moet lezen en dan een oordeel moet geven. Dank u wel.
Mevrouw, ja, kom, mevrouw Meulenbel die steekt de vinger op. Meneer Van der Weijden. Ja. Dat is goed. Mevrouw Meulenbelt.
Dank u voorzitter. Maar dan zou ik aan meneer Dijkgraaf willen vragen. Er staat toch ook in het voorstel staan een aantal mogelijke alternatieven genoemd. Dus ja, die staan al in het voorstel zoals het voor ligt genoemd. En wat zou u dan anders willen dan wat hierin staat?
Voorzitter, als ik mag, in het amendement staat, en als u het heeft gelezen, daar staat de uit te voeren elementen zoals verwoord in de visie op de jongerenparticipatie moeten aanvullend zijn en niet leidend. Dus dan geef ik me aan dat het prima is om allemaal dat soort dingen te doen. Dat is geen enkel probleem. Maar waar het nogmaals over gaat, en dan zeg ik geloof voor de vierde of de vijfde keer, en dat lijkt me ook niet de bedoeling, is hoe je zeg maar jongeren een stem wil geven, veel meer dan zeg maar één accountmanager die ze nu en dan eens wat hoort en daar misschien zaken mee gaat doen. Dus het gaat veel breder dan alleen de visie die er ligt. En dat je iets gaat bedenken, nieuwe stijl heb ik het ook genoemd. En nou moet ik maar stoppen, want anders dan herhaal ik me 6 keer, dat is ook niet de bedoeling.
Meneer Egging.
Ja, in mijn beleving doet u toch iets te bagitaliseert u toch de functie van de accountmedewerker iets. Als u goed leest, waar u ook bij andere fracties op duidt, dan doet hij veel meer dan alleen maar af en toe eens even met iemand in gesprek gaan. Als u goed leest op pagina 7, dan staan er 1, 2, 3, 4, 5, 6 punten. En die ook gewoon de jeugd de mogelijkheid geven om over beleid mee te spreken.
De heer Van der Weijden, behoefte om te reageren in de richting van de Dijkgraaf.
Ja, nog één opmerking. U stelt voor om niet in te stemmen. Nou, het enige besluit wat er ligt is een opheffing. Ik denk als je dan gaat verzoeken om het niet op te besluiten, dan heb je ook geen besluit meer. Dus als u dan van mening bent dat er een plan moet komen om jongerenparticipatie anders in te vullen, denk ik dat u beter voor een motie had kunnen kiezen. En ik denk ook, geef dit een kans. En op het moment dat u denkt van dit gaat niet goed, kunt u denk ik altijd nog een motie indienen om het bij te sturen.
Dank u, de heer Hurringa.
Ja, voorzitter, ik ben een beetje door de tekst heen gekropen van het amendement van de heer Dijkgraaf. En wat mij opvalt is dat het een soort hybride verschijningsvorm heeft. Namelijk, het heeft een verzoek in zich, wat meestal de tekst is uit de motie. En notabene een verzoek aan de gemeenteraad deze keer. En tegelijkertijd wordt een opdracht gegeven. En ja, dat is ook weer iets wat eigenlijk niet helemaal lekker ligt. Dus ik stel voor dat wij straks gewoon stemmen over het voorliggende besluit, wat helder is. Daar kun je ja of nee tegen zeggen. En het tweede punt is, de werkgroep lokale betrekking staat het geheel vrij om met jongeren aan de slag te gaan. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Leutje, Lef.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen ons vinden in het voorstel van het college. Als we kijken naar het amendement, zoals u begrijpt, dan ons daar niet in kunnen vinden. Als we kijken naar de discussie hier, lopen we denk ik aan één ding voorbij. Als er een podium is waarbij de jongeren zich vertegenwoordigd zou moeten weten, of waar de jongeren zou moeten weten dat hij gehoord wordt, is dat wel hier in de gemeenteraad. Het is aan ons, aan politieke partijen, dat daar waar het gaat om jongerenzaken, om naar hen te luisteren en hun gedachten en hun meningen in te brengen in de discussie hier.
Dank u wel. De heer Halm, BG.
Ja, dank u voorzitter. BG kan zich vinden in het voorstel inzetten op nieuwe vormen en afschaffing van het huidige jongerenraad. Dat is zover.
Dank u. Verder nog iemand in tweede termijn? De heer Dijkgraaf, nog een tweede termijn?
Voorzitter, realistisch als GroenLinks toch heel vaak wel is.
U reageert u gaat reageren op de suggestie van de heer Huttinga.
Bijvoorbeeld, op alle anderen die er zo over hebben, dat het amendement niet in stemming moet worden gebracht, want daar is geen draagvlak voor. Dus dat zou ook zonde zijn. Wij gaan wel andere wegen bedenken om er toch iets mee te doen, maar we zullen in ieder geval tegen het voorstel stemmen dan. Dan is het consequent.
Dank u wel. Ik stel vast dat het amendement wordt ingetrokken. Dan kijk ik naar de wethouder of die nog behoefte heeft aan de reactie. Niet. Mag ik de conclusie trekken dat GroenLinks tegen dit voorstel is en dat alle andere fracties voor zijn? Dan is dit voorstel met 35 tegen 1 aangenomen. Al dus besloten. Dan B5. Dat gaat over de actualisatie beleidskader van schuldhulp naar schulddienstverlening. De heer Van Goetem wil daarover het woord. En de heer Leutscher en de heer Huttinga. De heer Soelman, mevrouw Vrolijk, mevrouw Aldershof.
Verder niemand? Meneer Van Goetem, u mag naar het spreekgestoelte. Het woord is aan de heer Van Goetem.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Wakker en Maurit Kort. Gezien de problemen die er speelden tussen de afdeling schuldhulpverlening en de cliënten van deze afdeling, is er door de wethouder gekozen voor een externe audit. Nadat de audit was uitgevoerd, heeft de gemeente dit raadsvoorstel opgesteld. Wat erin opvalt, is dat de problematiek wordt omgezet in beleid, waarbij het er de schijn van heeft dat de hulpvragers fout zijn geweest. Deze veronderstelling wordt ondersteund door de opmerkingen die door enkele ambtenaren in de media zijn gemaakt. Voorzitter, het plan laat zien dat de drempels die er al zijn bij het vragen om hulp rondom schulden, zoals schaamte en angst voor de gevolgen, worden verhoogd door de insteek, door de insteek van de gemeente in dit beleidskader. Het resultaat zal zijn dat er minder aanvragen in behandeling zullen worden genomen en dat er meer gezinnen en individuele burgers zullen ontsporen en in een langdurig sociaal isolement terecht zullen komen. Voorzitter, vanuit het raadsvoorstel is duidelijk geworden dat er voor het Tilburgse schuldhulpverleningsmodel is gekozen. Daarbij wordt de verantwoording voor de oplossing zoveel mogelijk bij de burger neergelegd. Het vervelende aan dit model is dat de kennis die noodzakelijk is om schulden te saneren, juist bij de hulpvragers ontbreekt. Nu is het antwoord van de wethouder dat de mensen veel en innerlijke kracht hebben om tot oplossingen te komen. Voorzitter, waarom heeft de gemeente niet gekozen voor het Almerense schuldhulpverleningsmodel, waar de burger meer ondersteuning krijgt? Voorzitter, Wakker Emmen heeft inmiddels de keuze gemaakt om niet met het voorstel akkoord te gaan en is van mening dat de gemeente binnen afzienbare tijd de hulpvragers ter zake schulden dient onder te brengen bij een landelijk opererende en gecertificeerde schuldhulpverleningsorganisatie. Tot zover.
Dank u wel, meneer Van Goetem. Voor de goede orde, ook al wordt er ambtelijk iets gezegd, dan is het altijd de verantwoordelijkheid van het college. Dus laten we vooral ook het college aanspreken op datgene wat de gemeente naar buiten brengt. Dank u wel. Dan de fractie van LEF.
Voorzitter, een vraagje aan meneer Van Goetem.
Ja, de heer, ga de gang.
Gert. Dank u. Ik heb een vraagje aan meneer Van Goetem van Wakker Emmen. Wakker Emmen en DOP waren op een gegeven moment op hun verzoek, op mede op hun verzoek, is die quick scan uitgevoerd. Wakker Emmen en DOP die hebben op een gegeven moment in de vergadering in de Kamer van de Wethouder op 21 oktober aangegeven dat ze de resultaten zullen accepteren. Nu komen daar logische resultaten uit het onderzoek en wat nou vertaald is in het beleidskader. Ik zou toch verwachten dat Wakker Emmen dan toch blij zal zijn met dit resultaat.
Meneer Van Goetem.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik hoor twee vragen stellen. Eén is dat u het heeft over wij zullen de resultaten accepteren. Nou, de resultaten accepteren wij ook en die hebben we vorige week in de commissie nog naar voren gebracht. Waarin we letterlijk een aantal citaten uit de rapportage hebben opgenoemd. Daar is vervolgens niet verder op ingegaan. Wat er dan met de resultaten gebeurt, dat is vervolgens een andere stap. Daar worden conclusies aan verbonden en er wordt gekozen voor een bepaald model. En mijn vraag is, waarom is er juist voor dit model gekozen en niet voor een ander model waar de burger meer ondersteuning krijgt? En op basis daarvan zijn we tot deze conclusie gekomen. Dus wij accepteren wat er uit onderzoek komt. We zijn ook blij geweest met het onderzoek en we staan nog steeds achter het feit dat dat onderzoek is gedaan. Dus daar zit geen verschil van mening.
Dank u wel, meneer Van Goetem. Dan was ik bij de heer Leutscher. Als volgende spreker namens LEF. Ga de gang. Het woord is aan de heer Leutscher.
Dank u wel, voorzitter. In de commissie is al uitgebreid gesproken over dit onderwerp, ook vanuit de zijde van LEF. We zullen daarin niet in herhalingen vallen, want de commissievergadering is er juist voor bedoeld om eens verder na te denken over wat is er gezegd. Niet alleen natuurlijk door onszelf, maar ook door andere partijen en ook door de wethouder. Het geeft je ook de tijd en de ruimte om een aantal dingen te ordenen, een aantal zaken te laten bezinken en soms nog eens even terug te kijken naar het verleden. En dat laatst hebben wij ook gedaan, maar als we nu kijken naar de hele discussie over de kerntaak of over de schuldhulp, dan komen toch twee dingen daarbij naar voren. De eerste is, of we dan een jaar geleden terugkijken naar de gemeenteraad hier, we kijken naar de kadernota, we kijken naar de begrotingsraad, Eerder nog uitgebreid gesproken over het al of niet nadenken met elkaar over de kerntaken, een kerntakendiscussie. En van lefzijde is toen uitgebreid aandacht besteed aan het belang om dat te gaan doen als gemeente, ook in het kader van bezuinigingen. En als een van de voorbeelden was van laten we op een andere manier omgaan met schuldhulp. Ik zie de wethouder verantwoordelijk voor het onderdeel met nog aankijken. En die zei van ja, ik heb er eigenlijk helemaal niks mee en weg met die motie. En die heeft het niet gered. En nu een half jaar later praat je met elkaar over de kerntakendiscussie als het gaat om schuldhulp. Een andere beschouwing. Als we kijken naar het Tilburgs-model, dan heeft het Tilburgs-model nog een andere betekenis. Want Tilburg is ook voorloper geweest als het gaat om een andere organisatiestructuur, een andere organisatiecultuur, waar het gaat om de burger als klant, de burger als wijkbewoner, en heeft daar zo ook zijn organisatiemodel op afgestemd. Namelijk, ze werken met publiekzaken, ze werken met gebiedsontwikkeling. En als we kijken naar onze eigen organisatiestructuur, is dat identiek. Dus de vraag is, waar is nou het hier misgegaan in onze organisatie, als we kijken naar de hoofdstructuur van de organisatie, en als we kijken naar de ontwikkeling in het kader van het INK-model. Ik kijk nu naar het college in volle breedte. Lef heeft denk ik ook namelijk ingebracht om vooral bij deze discussie ook met name te kijken vanuit het INK-perspectief, van hoe zou je op een andere manier procesmatig kunnen werken in een organisatie, zonder dat we ons nu gaan ophangen aan een modelletje ergens anders uit de landen, maar vooral te kijken van wat is de kwaliteit van de ontwikkeling hier en waarom hebben we dit niet zelf met elkaar kunnen verzinnen. Door de burger als klant te zien en te kijken wat wijs is, wat verstandig is, of zoals we in de commissie genoemd hebben, het gaat om snelheid, het gaat om adequaatheid en het gaat om resultaatgerichtheid. Eigenlijk niks nieuws onder de zon. Zijn we nou tegen het voorstel wat er ligt? Nee, want de nood is hoog en er moet iets gebeuren. Alleen wat ons betreft gaat het niet alleen om een structuurwijziging en kijken naar de werkprocessen. Het gaat ook om een mentaliteitsverandering en cultuurverandering. En dat zit niet opgesloten in een structuur, dat zit opgesloten in het proces en dat zit opgesloten in de mensen, dat zit opgesloten in de aansturing. Vandaar ook belang hechten aan evaluatie, de vinger aan de pols houden. En tegelijkertijd, ik keer even terug naar het verhaal over de kerntakendiscussie, hebben we daar natuurlijk nog iets aan vastgekoppeld. Het gaat niet alleen over wat doe je als gemeente wel en wat doe je als gemeente niet, maar hoe kun je met anderen samenwerken. En wat vinden we terug in dit voorstel? Integraliteit en een ketenbenadering. Lef heeft dat anders geformuleerd, van kun je niet met andere partijen, ondernemers, instellingen, samenwerken en gaan uitzoeken van wat doen wij als gemeente en wat kunnen zij beter en efficiënter dan wij. En dan brengen we weer terug waar ik mee begon. Een half jaar geleden praten over een kerntakendiscussie. Niet onmogelijk, geen podium aan de grond te krijgen. En we zijn een jaar later en op een deelgebied praten we over een kerntakendiscussie. U zult begrijpen dat wij in juni hierop terug zullen komen. Met name ook omdat de wethouder heeft aangegeven van als het gaat om deze portefeuille heb je met mij te maken. Maar de opmerking die ik hier plaats is naar het college in alle breedte. En nogmaals, wij zullen aankondigen dat wij als LEF nog een keer terug zullen komen met de gedachte om veel scherper te kijken hoe kunnen wij de burger ter dienste zijn. Vanuit wat doen we als gemeente en wat kunnen we overlaten aan anderen. Nu terug naar het concrete voorstel wat hier ligt. Natuurlijk, we zijn er best voor als het gaat om hoe kun je de burger mede verantwoordelijk maken voor de positie waarin hij zit. En ook mee te helpen om eruit te komen. Maar als we kijken naar het voorstel nu, zitten daar twee aandachtspunten bij. Namelijk, nu werken aan nieuwe werkprocessen betekent een grote mate van interne gerichtheid van de interne organisatie. En dat betekent dat als we daar niet opletten, uiteindelijk de burger weer die pneut is. En dat we dan praten over snelheid, adequaatheid en resultaatgerichtheid, dat er waarschijnlijk voor uitgeschoven wordt. Een tweede is dat we absoluut volgens LEF te maken zullen krijgen met niet alleen een afname van klanten, van burgers met schuldproblemen, maar juist met een toename. Met twee dingen te maken. Heeft te maken met de zogenaamde ijsberg. En de commissievergadering wel ingebracht. Van, vaak is het ook binnen familiair verband dat zich problemen voordoen. Heb je met de vader te maken, heb je met de zoon te maken, met de tante, met de broer en met de zus. Dus eigenlijk zouden wij ook de wethouder willen opvragen niet alleen te kijken van hoe kun je nou de toestroom dempen, maar hoe kun je ook op een actieve wijze opsporen waar nog meer problemen liggen, voordat mensen helemaal in de problemen zitten en helpen hand te bieden. Al of niet in samenwerking met ketenpartners. En de tweede is dat wij de inschatting maken dat er absoluut nog een na-effect zal zijn van de economische recessie. We horen vandaag dat het weer goed gaat met Nederland qua economie. Maar we weten ook dat er heel veel mensen zijn die op het ogenblik het ene gat met het andere gat dichten. Dus ook dat zit er nog aan te komen. Dus als wij dit alleen maar benaderen vanuit het weerhouden, het afstand nemen van het aantal klanten, gaan wij ervan uit dat er juist een grotere troestroom zal zijn. En die moeten we niet tegenhouden. Heel concreet, LEF kan zich op een groot gedeelte vinden in het voorstel wat er ligt. Alleen er is één cruciaal punt. En de wethouder heeft ook gezegd om daarover na te denken. Dus ik verwacht ook dat hij daar straks nader op in zal gaan. Is natuurlijk dat wij erin geloven dat zeker als het gaat om het middellijke traject, dat daar een rol kan worden weggelegd voor de gecertificeerde ondernemer. Zij zijn veel beter in staat om qua snelheid, adequaatheid en resultaatgerichtheid te werken. En we zouden wat dat betreft het ook aanbevelingswaardig vinden om ook dat aspect al mee te nemen bij de ontwikkeling van de plannen nu. Sterker nog, misschien is het wijs om ondernemers ook te betrekken of instelling betrekken bij het vormgeven en invullen van de nieuwe werkprocessen.
Dank u wel, meneer Leutscher, meneer Huttinga, ChristenUnie. Het woord is aan de heer Huttinga.
Dank u, voorzitter. Ja, het Cruyffiaanse gezegde van elk nadeel heeft zijn voordeel is wel in dit dossier heel duidelijk aanwezig en aanwijsbaar dat het klopt. De commotie over de probleemdossiers vorig jaar heeft er uiteindelijk toe geleid dat er een quickscan is uitgevoerd door externe deskundigen. Deze quickscan die bracht een heel aantal zaken aan het licht, schepte duidelijkheid en wat ons betreft was dat ook zeg maar de evaluatie waar steeds op gehamerd werd, nota bene door externen gedaan, dus ook wat dat betreft boven elke twijfel verheven. De bevindingen, conclusies en aanbevelingen uit de quickscan hebben geleid tot een hernieuwd beleidsplan als mede een masterplan voor de afdeling. De ChristenUnie vindt dat de zaken die in deze nieuwe stukken staan uitstekend inhaken op de zaken die genoemd zijn in de quickscan. Op de probleempunten en op de aanbevelingen en de duidelijkheid die geschapen werd op heel veel plekken. Wij vinden het een goed stuk met duidelijke keuzes en we steunen het stuk dan ook. Het beleid wat erin geschreven staat. Schuldhulpverlening, nu schulddienstverlening genoemd, wordt op een nieuwe, een heel andere leest geschoeid. En wij denken dat juist de mensen die aankloppen daarmee meer geholpen zijn, omdat er op een betere wijze en sneller duidelijkheid komt in hun situatie. En dat is heel belangrijk. In de commissie hebben we er uitvoerig over gesproken. We hebben een aantal zorgpunten nog ingebracht, maar die zijn door het college, wat ons betreft, goed weggenomen. De wethouder heeft duidelijkheid geboden op die punten. Met dat nieuwe kader en het nieuwe masterplan ligt er een hoop werk voor de afdeling voor de boeg. En wij wensen de mensen die hierbij betrokken zijn heel veel wijsheid en ook arbeidskracht toe. Want er moet niet alleen veel werk verricht worden, maar ook, zoals de heer Leutscher ook aangaf, een enorme cultuurverandering plaatsvinden. En dan is het inderdaad heel belangrijk, zeg ik met hem, om niet te blijven hangen in interne zaken, maar vooral heel cliëntgericht te blijven. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Huttinga. De fractie van D66 had het woord niet gevraagd, geloof ik. Partij van Arbeid ook niet. CDA niet. Mevrouw Vrolijk, SP. Ik laat ik nu systematisch van links naar rechts gaan. Voor de voorzitter. Het woord is aan mevrouw Vrolijk.
Dank u wel, voorzitter. Een poosje geleden was daar in de media wat te doen in Rotterdam over de aanpak daar, omtrent mensen met grote schulden en schuldhulp. Positief overigens, want er wordt daar gewerkt volgens het Almeerse model. Helaas moet ik het toch over modelletjes gaan hebben, meneer Leutscher. Het is een zeer brede aanpak. Ook in Zwolle werkt men hiermee. De schulden worden in Rotterdam in een aantal gevallen overgenomen door de gemeente en mensen voorzien van een compleet brede aanpak. Van werken regelen tot problemen behandelen. Het Almeerse model gaat ervan uit dat iedereen geholpen wordt. Er zijn geen uitsluitingen. Indien mensen bepaalde dingen niet zelf kunnen, worden zij daarin begeleid. Het Tilburgse model gaat uit van uitsluiting en marktwerking. Daar los je geen problemen mee op. Ook mensen die ogenschijnlijk, niet mijn woorden, meneer Leutscher, erfelijk belast zijn, hebben in hun jeugd niet altijd de goede voorbeelden gehad en hebben een heel andere aanpak of begeleiding nodig. Er zijn wel meer zaken familiair bepaald, maar dat wil niet zeggen dat er niets aan te doen is. Het wil ook niet zeggen dat ze maar gekenmerkt moeten worden met niet te helpen. Het voorliggende stuk van de raad is doorspekt met het woord bezuinigingen en nog eens bezuinigingen. Met het Tilburgs model wordt een heel grote groep mensen buitenspel gezet. Gevolg hiervan zijn hoogwaarschijnlijk nog grotere problemen voor de gemeenschap.
Zetna zou nog een grotere rol kunnen vervullen. Zie Flevoland, Rotterdam en Zwolle. We hebben ook goed geluisterd naar de adviezen van haar, maar al is mevrouw Jongman hoogleraar, er zijn meer theorieën op de wereld. En gelukkig ook een andere kijk op mensen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Vrolijk. De heer Ham, PGE. Het woord is aan de heer Halm.
Ja, dank u voorzitter. Actualisatie, beleidskader van schuldhulp naar schulddienstverlening. Voorzitter, met de actualisatie van beleidskader schuldhulp worden de aanbevelingen overgenomen uit de quickscan. Wij hopen dat dit voldoende is om de problemen op te lossen, maar alleen de praktijk zal leren of dit daadwerkelijk zo is. Voorzitter, de uitleg van mevrouw Jonkman in de commissievergadering was helder en duidelijk. PG heeft begrepen dat schijnende gevallen niet buiten de boot zullen vallen. Mochten wij dit verkeerd begrepen hebben, dan horen wij dit alsnog graag van de wethouder. Voorzitter, BG is zeer ingenomen met het feit dat er goede afspraken met Zetna en Leers Heils gemaakt zullen worden. En wat de privatisering betreft van de heer Leutje, BG heeft hier toch bedenkingen bij en maand tot grote voorzichtigheid. Wel kunnen we instemmen met een onderzoek hier eventueel naar. Voorzitter, de heer Leutje meldde al in de commissie dat het te verwachten is dat het aantal mensen in de schuldhulp nog fors zal toenemen de komende jaren. Vandaag werd er ook melding gemaakt van in het nieuws. Wij zouden het college dan ook willen verzoeken, als de komende maanden toch anders loopt dan allemaal verwacht, met de verwachte aantallen de bezuinigingen niet gehaald kunnen worden, komt u dan tijdig naar de raad toe. Het onderwerp is hier te belangrijk voor. En BG kan zich hier verder instemmen met een stuk. En dan nog naar de illusie toe. Er zijn ook armoedegevallen waar niet alleen de vader en de moeder in armoede leven, maar de kinderen toch heel gesteld zijn en tot miljonair hebben gered.
Meneer Leutscher.
Ja, ik wil nu wordt een beetje aan de haal gaan, denk ik, met het verhaal en betogen. Ik begon zowel in de commissie als hier. Ik heb je met name toch aangehaald vanuit de praktijksituatie, dat het vaak zo is van als je met één probleemsituatie te maken krijgt, dat er dan in familieverband al vaak meer problemen aan de hand zijn, omdat het te maken heeft met een sociaal perspectief waar je zit, waar mensen vaak niet geleerd hebben om met geld om te gaan. En dat is nog iets anders insteek dan wat zojuist hier wordt verondersteld.
Dank u wel. De heer Halm ook bedankt. Dan de heer Soelman, Drentse Ouderenpartij. Het woord is aan de heer Soelman.
Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie had een zware dobber aan een stuk van de schuldhulpverlening naar schulddienstverlening. In de schuldhulpverlening waren een aantal individuele gevallen waaruit niet goed verliep. Aan de hand van de quickscan bleek dat ook een aantal zaken verbeterd moesten worden. Voorzitter, ten aanzien van de schulddienstverlening verwacht mijn fractie een aantal toezeggingen van de wethouder. 1. Het onderzoek dat gepland staat voor 2012 naar voren te halen, bijvoorbeeld na het zomerreces. Punt 2. Elke 3 maanden een rapportage over de gang van zaken van de schulddienstverlening. En punt 3. Mijn fractie heeft een gesprek gehad, voorzitter, met de heer Jonker van de Tinten over koepelend orgaan van Zetna. Het is gebleken dat de samenwerking tussen Zetna en Tinten gemeente niet goed verloopt. Zo heeft Zetna ongeveer 40 dossiers jaarlijks in de behandeling over de schuldhulp die naar de gemeente geleid zouden moeten worden. Onderling overleg met de gemeente verloopt stroef. Graag wil mijn fractie zien dat deze samenwerking weer verbeterd wordt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Soelman, namens de Drentse Ouderenpartij.
Voorzitter, mag ik de heer Soelman?
Ja, dat mag, meneer Dijkgraaf. Ga de gang.
Kunt u wat onderbouwen wat u bedoelt met de verhoudingen tussen Tinten, zoals u het noemt, en de gemeentes en stroef?
Ja.
Dat soort zaken, want u zegt wel wat, maar ik zou graag een onderbouwing willen wat u nou precies bedoelt, waar het dan misgaat.
Meneer Soelman, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. De heer Jonker gaf aan dat de communicatie jaren terug heel goed verliep met de afdeling schuldhulp, maar de laatste 2-3 jaar was de communicatie heel slecht. Wat ze bij Zetna doen, is voorbereidend werk om naar de schuldhulpafdeling toe te leiden. En dat liep eerder prima en dat gaat nu voor hartstikke moeilijk. En wat de reden ervan, sorry hoor. En wat de reden van was dat dit meneer Jonker niet.
Dank u wel. Ja. Mevrouw Aldershoff, VVD.
woord aan mevrouw Aldershoff.
Dank u wel, voorzitter. Nou, de VVD is blij met de uitleg in de commissie gegeven en vindt het ook een goed idee dat wethouder Jumelet mevrouw Jongman erbij betrokken heeft. Zo geeft het college ons een keer een college. Prima, want het bespaart ons een hoop uitzoekwerk en we hadden ook één op één de mogelijkheid om met haar in gesprek te gaan. Het Tilburgs model dat daarvoor gekozen is, dat is alleen maar iets wat toe te juichen is, want waarom zouden wij opnieuw het wiel gaan uitvinden of het zwart garen? Het werkt goed. De problemen, mensen vanuit een eigen kracht kunnen veel bereiken. En inderdaad ook een beetje onderschrijvend wat door andere partijen is gezegd. Vaak zijn die schulden ook cumulatief. Het begint klein en het wordt van kwaad tot erger. En wij zetten dan ook liever in op de preventieve kant dan op de curatieve kant. Mocht er sprake zijn van psychosociale problematiek, dan is het natuurlijk wenselijk dat er zo snel mogelijk naar andere verantwoordelijke organisaties wordt doorverwezen. De opmerking die vanavond is gevallen over het slecht functioneren van de ambtenaren, nou, dat vinden wij iets te generaliserend en wij willen ons ook graag distancieren van die opmerking. Want wij gaan er vanuit dat mensen dat niet moedwillig zouden hebben gedaan, mogen het voorgekomen zijn. Het Almeerse model waarbij iedereen geholpen kan worden. Vandaag heb ik ook even de actualiteit geraadpleegd. En het aantal Nederlanders met schulden is vorig jaar flink toegenomen. Zo'n 80.000 huishoudens hebben zich in 2010 gemeld bij schuldhulpverlening. En dat is dus 25.000 meer dan een jaar geleden. Reden daarvoor wordt gegeven door de voorzitter Joke Kok bij een interview. Dat het ook steeds meer mensen betreft. Dus zelfs mensen boven modaal. Dus het is ook alleen maar goed dat we een helder beeld scheppen wie voor schulddienstverlening in aanmerking komt. Om ook inderdaad aan te geven dat als je aanklopt dat het en je wilt daadwerkelijk je ook inzetten om tot een goede oplossing te komen, dat die oplossing er zal liggen. Tot zover. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Leutz, wilde u een vraag stellen?
Ja, ik heb één vraag, ja, voorzitter. Ik heb het althans niet in uw verhaal gehoord. Wat is de opvatting van de VVD als het gaat om het betrekken bij schuldhulp van gecertificeerde ondernemers?
Mevrouw Aldershoff.
Nou, in zoverre kunnen we daar dit over zeggen. Dat wij natuurlijk ook niet altijd even positieve ervaringen hebben gehad met reïntegratiebureaus. Dat zijn we ook nog steeds aan het evalueren. Hoe kunnen we dat goed inzetten? Wij zijn daar niet per definitie negatief over. Maar waarom zouden we dit niet een goede kans geven?
De heer Leutscher.
Ik heb uw verkiezingsprogramma even op nagelezen. En er staat toch nadrukkelijk dat u absoluut, waar het gaat om schuldhulp, een uitkomst ziet voor de betrekking van gecertificeerde ondernemers bij dit traject.
Mevrouw Aldershoff. Inzicht?
De heer Leutscher.
Wat dan de argumenten zijn om daar op uw schreden terug te keren. Wat dan de argumenten zijn om te zeggen van dat u, waar het gaat om gecertificeerde ondernemers, en er zijn anderen waar u slechte ervaring mee heeft, dus met de goede ondernemers, nu schijnbaar voorbehandel uitsluit.
Mevrouw Aldershoff.
Nou, natuurlijk is de VVD ook een ondernemerspartij. En wij gaan er ook van uit dat de gecertificeerde mensen inderdaad zich goed zouden willen inzetten. De reden waarom ik zeg voortschrijdend inzet is als volgt. Toen lag dit model niet voor. Dit model is goed onderbouwd. Wij zijn gewoon overtuigd geraakt van die mogelijkheid. Het ene sluit het andere niet uit. Maar ik heb nu niet het idee van moeten wij nu meerdere trajecten naast elkaar uit gaan zetten. Waarom kunnen wij hier geen vertrouwen in hebben? En nogmaals, toen het verkiezingsprogramma werd geschreven, was dit model en de kennis daarvan niet voorhanden.
Dank u wel.
Voorzitter.
Mevrouw Vrolijk.
Ja, het is mij niet helemaal duidelijk wat u bedoelt met het Almeerse model als laatste opmerking. En dan daarna, er waren 80.000 schuldhulp en 25.000 meer. Ik snap de relatie niet.
Nou, dat wil ik u met alle, excuse, voorzitter. Dat wil ik u met alle plezier uitleggen. U gaf aan, bij het Almeerse model kan iedereen worden geholpen. Nou, dat is ontzettend ruim begrip. En als ik dus vandaag lees dat ook mensen van bovenmodaal in de schulden gaan komen, en dan wordt er dus gezegd, dan gaan we iedereen helpen. Dat is natuurlijk heel erg onrealistisch. En zeker ook uw partij, denk ik ook, van dat, dat u dan wat meer in wil zetten op een andere doelgroep.
Voorzitter.
Mevrouw Vrolijk.
Wat is het verschil tussen als je van modaal komt met schulden, hè, negatief, of je komt van bijstand met schulden? Want het is wel zo met deze crisis nu dat er toch een aantal mensen die twee banen hebben ook echt verdraaid hard in de problemen komen als ze geen werk hebben. En als ze wel in dienst zijn bij een ondernemer, maar die kan dan salaris niet betalen, zit je binnen een half jaar zit je echt zwaar in de puinhoop. Laat ik het zachtjes benoemen.
Nee, ik kan me uw redenering helemaal voorstellen, maar van de andere kant, hoe realistisch is het om te zeggen dat wij alle doelgroepen kunnen helpen? Hoe zouden wij dit willen financieren?
Meneer Van Goedem.
Dank u wel, voorzitter. Kan ik daaruit de conclusie trekken dat u voor Tilburgs model kiest vanuit een bezuinigingsoogpunt? Of is dit puur de visie van de VVD op het hulpverlenend proces richting mensen die met schulden aankomen?
Mevrouw Oldershoff.
Dank u wel. Nou, wij gaan er wel van uit dat mensen ook van eigen kracht, en helaas dat ik dat nog eens een keer zo moet gebruiken, maar dat ook heel veel mensen zelf ontzettend goed in staat zijn om problemen wel op te lossen. En de doelgroep die het gewoon niet kan, wat ik al zei, eventueel door psychosociale problemen of mensen door echt cumulatief schuldenopbouw, maar die dus ook echt bijvoorbeeld hun verantwoordelijkheden niet nakomen, dan hebben wij zoiets, oké. Daar gaan wij niet verder mee. Als we met jullie een goed voorstel leveren, maar jullie houden jullie niet aan de afspraken, dan is het einde verhaal. Dat mag u uitleggen als een bezuiniging. Maar voor het Tilburgs model kiezen wij niet als een bezuinigingsmaatregel, maar puur om te zorgen dat wij als organisatie, als gemeente, naar een goede schulddienstverlening kunnen komen. Met een realistisch beeld naar mensen, maar ook met een heel duidelijke eigen verantwoordelijkheid. We doen je een voorstel, je werkt mee, dan helpen we jou. En anders...
Meneer Van Goedem.
Dank u wel, voorzitter. Vandaag was dan in het nieuws dat er inderdaad een enorme stijging is van mensen die een beroep doen op de schuldhulpverlening. De grootste groep in aanwas die erbij is gekomen is de groep van mensen die aan het scheiden is. Dat blijkt een hele belangrijke groep te zijn. Dat betekent dat die volgens u dadelijk ook buiten de boot gaan vallen.
Mevrouw Aldershoff. Mevrouw Hogeveen, u wil aanvullen? Ga er gang.
Nou ja, sorry, maar ik heb nu een vraag aan de heer Van Goedem. Want waarom zou die dan buiten de boot vallen? Het gaat toch met het Tilburgs model juist of ze het niet kunnen, maar wel willen. Dus en de mensen die om welke reden door een scheiding bijvoorbeeld het even niet kunnen, maar wel willen, die vallen volgens mij niet buiten de boot.
Meneer Van Goedem.
Dank u wel, voorzitter. De criteria die er worden gehanteerd om te bepalen wie wel binnen en wie niet binnen de schuldhulpverlening kan worden geholpen, die zijn erg vaag. Die zijn niet helder op papier. Dat betekent dat je dus eigenlijk voor iedereen een keuze kan maken of dat hij er wel of niet binnen valt.
Mevrouw Lauwers, die wou ook, of is uw vraag?
Nou ja, ik wou dezelfde vraag stellen als mevrouw Hogeveen inderdaad.
En... Mevrouw Hogeveen zoekt nu de criteria op.
Volgens mij kennen we het uit ons hoofd. Dus dat is juist de eenvoud. Bijna uit het hoofd, maar ik wil het nog even naar kijken.
Goed. Nou, misschien blijft er ook nog iets, de heer Eggen.
Ja, is mooi als je als fractie elkaar aan kunt vullen. De primaire doelgroep van schulddienstverlening is de groep waarbij sprake is van regelbaar gedrag en een regelbare schuldsituatie. De groep waarbij sprake is van het tegenovergestelde enzovoort.
Meneer Van Goedem.
Dank u wel, voorzitter. Kunt u de definitie geven van regelbaar gedrag?
Meneer Egge.
Nee.
En ik hoorde mevrouw Vrolijk.
Ja, dank u, voorzitter. Dat is dus juist de groep, als het niet regelbaar, die psychosociale problemen die mensen hebben, die maken dat ze veel schulden misschien hebben en wat minder makkelijk te helpen zijn. Die vallen daar dus dan ook buiten. Dus die vallen niet in hun model.
Zou het een goed idee vinden als we de wethouder eens een keer het woord geven? Ja? Tenzij mevrouw Aldershoff zegt, ik heb nog iets toe te voegen. Want u bent...
Nou, ik heb op dit moment nog geen ambitie als wethouder.
Dus... Nou, maar er komt nog een tweede termijn straks. Dus we kijken hoe het met die ambitie gaat. Goed, even nog ter controle. Nog verder iemand in eerste termijn vanuit de raad? Niet? Wethouder Jumelet.
Dank u wel, voorzitter, die met veel belangstelling ook de discussie aanhoorde. Want als, denk ik, in de commissievergadering toch wel veel aandacht is besteed, is het vooral ook aan het Tilburgs model als het gaat om wat is regelbaar en niet regelbaar. En ik verwijs u toch ook nog maar een keer naar de voorbeelden die ook staan opgetekend, waaruit toch enige conclusie kan worden getrokken dat het er vooral gaat om wat mogelijk eigenlijk ook is voor de afdeling om te handelen. Er is, zonder daar weer lang op terug te komen, maar toch eventjes de scherpte daarin te brengen, nogal wat aan de orde geweest als het gaat om waarvan men vond dat het niet goed ging. Ik wil nog een keertje onder de aandacht brengen dat het niet alleen maar is dat mensen iets verkeerd doen, dat de gemeente alles goed doet. Natuurlijk gebeuren bij de gemeente ook dingen waarvan we kunnen zeggen achteraf, hadden we het maar zo gedaan, dan had het ergens anders toe geleid. Maar het neemt niet weg natuurlijk dat je van dingen ook kunt leren met elkaar. Dat hebben we ook meerdere keren aangegeven. En daarom de quick scan, daarom ook de aanbevelingen omzetten in beleid. En het gaat er in ieder geval om, dat is ook duidelijk geworden denk ik in het beleidsstuk. Het is een aanscherping van het beleidsstuk wat we al hadden voorgesteld in 2009. Dat het gaat om een helder kader om mee te werken, maar ook voor klanten, voor partners. En het gaat ook om een snelheid, waar ook de heer Goedenbel om heeft gevraagd. Zeker als het gaat om de WSMP. Hè. Het sneller daar ook in beeld brengen van wat is mogelijk, wat is niet mogelijk om te doen. In ieder geval zeker als het gaat om de afdeling schuldhulp, die wat ons betreft schulddienstverlening gaat heten. Als het gaat om, dat is toch wel een van de vragen die ook cruciaal is, van waarvoor zijn we er nou precies? Als het gaat om de afdeling schulddienstverlening, gaat het dus om die regelbare schulden echt ook met mensen verder te brengen. Dat betekent in feite dat er sprake moet zijn van een perspectief. Dat neemt niet weg dat je als gemeente ook een zorgplicht hebt. Dat je ook een zorgplicht hebt naar mensen die daar buiten vallen. Er mag geen misverstand over zijn dat die mensen natuurlijk niet aan hun lot worden overgelaten. Er is een opmerking gemaakt over de schrijnendheid door de heer Halm. Nou, het mogen duidelijk zijn dat de hardheidsclausule, maar ook als het gaat om bijzondere situaties, nog steeds van pas komt. Om bijvoorbeeld de partners daarvoor in te schakelen. Dat betekent bijvoorbeeld Zetna is in beeld. Het gaat ook over bijvoorbeeld VNN, Verslaafdheidszorg Noord-Nederland, maar ook GGZ. Het mogen duidelijk zijn dat we met al die partners, hier heeft vorige keer bij de commissievergadering ook iemand tegen de zeils ingesproken. Nou, dat zijn allemaal partners die in die rij van vele anderen nog meer in beeld zijn om goede afspraken mee te maken. Ik ben het met u eens, we zetten een stip op de horizon en we moeten daar naartoe werken. In de tussentijd moet er nog veel gebeuren. Maar we zeggen nu eigenlijk al in gesprek met die partners van we gaan dat samen met elkaar doen, want we hebben elkaar hartstikke hard daarvoor nodig. Maar wel met een helder kader dat mensen weten als ze bij de gemeente komen voor schulddienstverlening, dat mensen ook weten van er is echt iets aan mijn probleem te doen. Als de gemeente dat niet kan doen via de afdeling schulddienstverlening, dan kan dat ook op een andere manier. Want daar uiteindelijk zijn we met elkaar voor. Dus wat dat betreft, de heer Vergoeten maakt ook de opmerking de NVVK. Of beter gezegd, hij zei, moet een gecertificeerde organisatie dan zijn. Nou, mag ik toch zeggen, en dat weet u ook, de NVVK, daar zijn wij ook lid van als gemeente, gecertificeerd. Mevrouw de Kok, die werd net aangehaald, die ook de Kok, voorzitter van de NVVK, zat vorige keer bij de commissie op de tribune en heeft ook kennis genomen van onze discussie. Is daarover zelf werkzaam in Tilburg en dat mag dan ook reden zijn om te veronderstellen dat het Tilburgs model een goed model is. Als het gaat om de kerntakendiscussie en waar wij mee bezig zijn met elkaar, is het denk ik goed om inderdaad te constateren dat we hebben opgemerkt op enig moment, want die discussie die was er en die is er en die zal er ook blijven, denk ik, van moeten we het nu zelf wel doen, dit onderwerp, deze tak van sport. Nou, we hebben in ieder geval gezegd, als je goed wil doen en wil verbeteren, dan moet je dat eerst zelf doen. We willen eerst met elkaar die stip op de horizon zetten en daar willen we naartoe. Daarom ook hebben we het opgeschreven in het masterplan, een heel aantal verbeterpunten. Komt niet zomaar voor de dag, nee, dat is op basis ook van signalen, van het doorlichten, van die quickscan. Het is ingezet reeds en u hebt ook netjes een tabel gezien dat wanneer al die verbetermomenten ook aan de orde zijn. En we hebben toen we het hier aan de orde hadden op 30 november van het vorig jaar al gezegd, op dat moment, morgen gaat men werken aan geen originele meer in de dossiers, maar kopieën. Het gaat om een plan van aanpak. We gaan zorgen met elkaar dat het uiteindelijk ook klaarkomt als het gaat om die verbeterpunten. Nou, u hebt daar een heel mooi lijstje van gezien en medio 2012 kunnen we zeggen, nou dan zijn we zover. dan zeggen we ook met elkaar, dan moet je gaan kijken van is het nodig om een onderzoek te doen voor uitbesteding of op een andere manier organiseren. Ik denk dat dat ook een goed moment is, want nu zijn we met elkaar bezig om die slagen te maken, die verbeterslagen. En wat dat betreft is er ook gewoon een heel open lijn met de organisatie van het GBK. We hebben daar met elkaar ook gewoon contact mee. Er is wat dat betreft ook geen enkel geheim aan wat er hier zich afspeelt. Anderen nemen er ook kennis van en we zijn inmiddels voorbeeld geworden van hoe je met elkaar ook verder kunt komen. Als het gaat om wat die interne gerichtheid betreft, juist niet. Want in die verbeterslag is ook juist veel aandacht voor het samenwerken. Dat is duidelijk, denk ik, als het gaat ook om waar we mee bezig zijn op dit moment. Natuurlijk, Setna werd genoemd als organisatie waar het dan niet mee goed zou gaan. Trouwens, wij bekostigen Setna, het is maar een zijdelingse opmerking. Maar er staat echt geen verboden voor de heer Jonker op mijn deur. We weten heel goed waar het over gaat. We spreken heel vaak met elkaar. Ik ben erg benieuwd wat dan de reden is. U zelf weet het niet. Dat het dan bij Setna dan niet helemaal goed zou zijn. Dat het met onze schuldhulpverlening niet helemaal spoort. Maar we hebben in ieder geval regelmatig contact. En we zullen dat zeker ook blijven doen. Net zo goed als met vele andere organisaties. En we zullen daar ook alle aandacht aan besteden. Ik wandelde wat doorheen. Natuurlijk cultuurverandering. Heel belangrijk. Zit ook in dat verbeterplan, want je kunt wel zeggen de processen ga je veranderen, maar we weten allemaal dat het natuurlijk ook gaat over hoe kijk je naar de klant. Maar dat is in zijn algemeenheid zo, hebt u terecht opgemerkt, ook voor deze organisatie. Niet alleen bij schulddienstverlening, maar ook bij sociale zaken of heel simpel in het klantencontactcentrum. Nou, daar worden slagen in gemaakt. U weet ook dat er in de organisatie verandering en als het gaat om het INK-model slagen ook zijn gemaakt en worden gemaakt. Dus wat mij betreft kan ik zeggen dat heeft alle aandacht. Maar dat kan de collega van PNO denk ik alleen maar onderstrepen. Dus wat dat betreft, ja, dat is aan de orde. Als het gaat om uitsluiting, marktwerking. Mevrouw Vrolijk van de SP zei dat ook. Alsof het Tilburgs model dat zou voorstellen. Geen uitsluiting en geen marktwerking. Het gaat er vooral juist om duidelijkheid te verschaffen. En ik heb het net bij het begin al gezegd. Nogmaals, als die indruk bestaat, als ik het nog voor de vierde, vijfde keer moet zeggen, maar dat probeer ik dan toch nog een keer. Het gaat er uiteindelijk om dat je helderheid verschaft, wat mag je van de gemeente en gaat om schulddienstverlening verwachten. Als er blijkt bij een contact met de afdeling, en het gaat via het BAK bijvoorbeeld, dus het adviescentrum, wat niet meer op bepaalde tijden open is of op afspraak, maar altijd open is op de werkdagen ook op het werkplein. Als daar dan, of hier bij het klantcontactcentrum, als daar blijkt dat er met kleine hulp dingen kunnen worden gerealiseerd, of dat mensen al direct kunnen door worden verwezen naar VNN of naar Setna of andere, dan zullen we dat doen. En dat betekent dus niet dat je mensen uitsluit of zo. Nee, mensen worden op een andere manier ook verder gebracht en ze weten in ieder geval waar ze aan toe zijn. Bezuinigingen, nog grotere problemen. Nou, we weten allemaal dat we voor de bezuiniging hebben gekozen. Als het gaat ook om het hele dikke boek met al die voorstellen. Nou, u hebt wat dat betreft ook netjes aangereikt gekregen waar dat dan ook als het gaat om schuldhulp over gaat. We hebben het u netjes een ander kleurtje gegeven om u ook te diensten te zijn. Het geeft in ieder geval aan, dat zit er allemaal in. We hebben ook geconstateerd dat daar slagen in moeten worden gemaakt. Maar dat we ook wellicht op enig moment moeten zeggen, maar dat zullen we moeten monitoren in home. Als het gaat om de aanvragen, ja, daar ook het van afhankelijk is wat we kunnen bereiken en niet kunnen bereiken van die bezuinigingen. Meneer Halm zegt inderdaad ook, de praktijk moet het uitwijzen, schrijnende gevallen niet buiten de boot. Nou, dat is denk ik duidelijk en er staat ook zelfs nog de hardheidsclausule in genoemd. Het mogen duidelijk zijn dat het ook niet de bedoeling is om mensen buiten de boot te laten vallen. U vraagt, meneer Solman, in ieder geval ook om te rapporteren 3 maandelijks. Nou, we hebben in ieder geval gezegd, we komen daar in ieder geval in het najaar op terug. We zitten nu in de fase van verbeterslag. U hebt netjes het hele overzicht gekregen. Wat dat betreft denk ik dat u op uw wenken bediend bent van wat er allemaal gaat gebeuren. Geef ons daar ook even de tijd voor. We hebben denk ik al aangegeven in november, december zullen we met een rapportage komen. 2012 staat de evaluatie op de rol. Dat stond en dat staat. En wat dat betreft denk ik dat we op dit moment gewoon aan het werk moeten gaan. De zaken moeten doen die we ook hebben aangegeven. En wat dat betreft zal er ook nog heel wat moeten gebeuren. En dan sluit ik inderdaad ook aan bij degene die heeft opgemerkt van ja, ik wens je wijsheid toe. Want ja, het vraagt veel van de mensen ook om die verandering mee te maken. Maar ik zeg u bijvoorbeeld er ook maar bij, dat geldt ook voor veel andere terreinen als het gaat om de sociale zekerheid. Daar worden we ook in de toekomst denk ik nog wel eens wat bijgepraat. En dat zullen we zeker allereerst doen op 11 mei, waar u hartelijk bent uitgenodigd voor een bijeenkomst met de regerings. Maar dat is ook u al bekend. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Jumelet. Tweede termijn. Mevrouw Lauwers, ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. In de eerste termijn heeft de fractie van de Partij van de Arbeid geen bijdrage geleverd aan de bespreking van dit stuk. Reden hiervoor is dat wij van mening zijn dat in de commissievergadering uitgebreid stil is gestaan bij dit onderwerp en de opvatting van de Partij van de Arbeid over dit onderwerp, waarbij zorg voor kwetsbaren in onze samenleving duidelijk voor het voetlicht is gebracht. In de commissievergadering hebben wij antwoord gehad van de wethouder en mevrouw Jongman. Duidelijkheid, motivatie en oplosbaarheid zijn kernbegrippen. Er is gesproken over de niet oplosbare situaties. De wethouder heeft in de commissievergadering en zojuist ook aangegeven dat er veel aandacht is voor een adequate werkwijze voor mensen met multiproblematiek. Er valt niemand tussen wal en schip, aldus de wethouder. De fractie van de Partij van de Arbeid wil graag betrokken blijven bij het beleid omtrent preventie en nazorg en wil met het college hierover in gesprek blijven. Ook willen wij het onderzoek naar uitbesteding in 2012 afwachten. Wij kunnen instemmen met dit stuk. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Lauwers. Meneer Eggen, D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij hebben met veel plezier en interesse geluisterd naar de lector, mevrouw Natja Jongman. Ze heeft ons heel duidelijk uitgelegd hoe het Tilburgs model in elkaar zit. Het nadeel van een model is dat er altijd mensen tussen wal en schip kunnen vallen. Vandaar dat wij blij zijn met de hardheidsclausule, maar dat heb ik ook in de commissievergadering al gezegd. Ik heb toen ook heel duidelijk ingespeeld op het feit dat de afdeling moet gaan veranderen. Wil dat zeggen dat de afdeling het niet goed deed? Nee, heb ik toen gezegd, de afdeling deed het prima op sommige dingen na. Maar als je een cultuurverandering, als je een systeemverandering invoert, zal er ook veel aandacht moeten worden besteed aan de cultuurverandering van de medewerkers. Nou, als we naar de cyclus kijken, naar het verbeterprogramma, dan is dat ook al ingezet. Er is ingezet op competentieontwikkeling en dat moet van april tot december gaan. Nou, dat moet niet van april tot december gaan, dat gaat natuurlijk steeds door. Een leven lang leren. Dus wat dat betreft kunnen wij, en dat hebben we ook in de commissie al gezegd, volledig instemmen met zoals het plan, zoals het hier ligt. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Eggen. De heer Van Goetem, geen tweede termijn. De heer Leutscher, LEF.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou nog even af te vragen, oh, misschien kan het dan in tweede termijn of er nog vanuit de wethouder van hoe er voor personeel een reactie komt of juist niet. En die discussie kunnen afwachten in juni, dan bewaren we dat op die manier. Betekent nog wel dat wij nog wel één kernvraag hebben, is nog wel toch wel die rol van die ondernemer. En niet dat het koet zou moeten, maar er zit iets in, ook in uw betoog, wat er bij ons toch wel opnieuw aanwakkert. Want als je namelijk zegt van we willen met elkaar op de beste wijze dingen regelen in de organisatie, en daar ga ik ook vanuit, ik bedoel daar zit geen enkele twijfel, is van waarom zou je niet vanaf begin af aan, als je gaat nadenken om dingen te organiseren, en je gaat uit van ketenpartners, waarom je dan naast een VNN ook niet gecertificeerde ondernemers gewoon benadert als een van de partners binnen de keten, al vanaf het begin. Want dan zul je dan moeten kijken. Met name ook als het gaat, als je zegt van we willen een soort selectie hebben aan de poort, dan blijft in elk geval die verwijsfunctie blijft ook nog over als gemeente. Dus in de zin van daar waar je mensen niet kunt of wilt helpen, dat je dan op een verantwoorde wijze kunt verwijzen naar gecertificeerde ondernemers. Het tweede is, en dat is het laatste voorzitter, is als je zegt van wij zijn met elkaar druk aan het leren om dingen voor elkaar te krijgen. En er wordt een link gelegd naar de interne organisatieontwikkeling. Dan moeten we even terug naar een opmerking een aantal maanden geleden vanuit het college, laat me even breder trekken, dat we als gemeente nog niet zitten in fase 3 van INK. En fase 3 van INK betekent met name dat je systeemgeoriënteerd bezig bent, dat je dat in de vingers hebt. En als je dus niet in 3 zit, zit je in 2. En dan ben je dus heel sterk procesgeoriënteerd. Dus als je nu die slag wil gaan maken, terwijl je zelf nog grotendeels in fase 2 zit, hoe krijg je het dan voor elkaar om nu van het begin af aan te werken aan fase 3, terwijl die ontwikkeling zelf nog niet eens doorgemaakt hebt. Dus wij zouden ook veel liever zien dat je met ondernemers samenwerkt om ook van elkaar te leren. Waarom zou je niet andere mensen erbij betrekken waar het gaat om klantgerichtheid, om daarvan te leren en dat in te bouwen in je eigen werkprocessen?
Dank u wel, meneer Leutscher. De heer Ruttiga, nog een tweede termijn? Nee. Fractie van CDA, de heer Gert, ga de gang.
Dank u, voorzitter. De CDA-fractie kan zich vinden in het duidelijk geschreven voorstel, zoals die voor ligt en die uitgaat van eigen kracht van cliënten en waarin duidelijkheid richting cliënt, maar ook richting organisatie de boventoon voert. Wel wil de fractie nogmaals aandacht vragen voor preventie en nazorg. Voorkomen van schulden is volgens ons beter dan genezen. Dat geldt zowel voor volwassenen als ook voor de jeugd. Ik denk dat het goed is dat de jeugd ook leert om te gaan met geld en ook leert hoe aan de vele verleidingen in de huidige maatschappij die soms onverwacht veel geld kosten, te kunnen weerstaan. Dank u.
Dank u wel, meneer Gert. Mevrouw Vrolijk, SP.
Dank u, voorzitter. Ik lees toch duidelijk op bladzijde 13 in het hele verhaal tot twee keer toe dat er bezuinigingen mogelijk zijn in de blauwe gedeeltes. En ik vind dat niet verenigbaar met schuldhulp of dienstverlening. In ieder geval niet in deze zin. En in het model staat toch duidelijk niet regelbaar. Of wij dat dan uitsluiten noemen, is wat ons betreft benoeming van iets, maar het blijft uitsluiten. En ondernemers moeten ondernemen. Heel logisch, maar moeten daar dus ook aan verdienen. En dat is ook weer een punt. Mensen die geen geld hebben, kunnen daar dus moeilijk behoorlijk aan betalen. Als je dan hoort de bedragen van 80 tot 100 euro per maand, wat mensen aan ondernemers moeten betalen om geholpen te worden in de schuldhulp. En dat is dus gewoon zo.
Dank u wel. De heer Dijkgraaf, GroenLinks.
Voorzitter, die zich ook heeft gehouden aan de afspraak om in eerste termijn niet de dingen te zeggen die in de commissie ook al gezegd heeft. Vandaar dat ik ook niks heb gezegd. Dat het... ja, dank u. Goed. Dat de slagen in de organisatie gemaakt moeten gaan worden en dat het professionaliteit, dat die omhoog moet en zal gaan, dat is duidelijk. En volgens mij hoeven we daar ook niet over te discussiëren en ook niet over inzet van mensen, over zeg maar de wil om dingen te verbeteren. Volgens mij hoeven we daar niet over te hebben. Waar het wel over gaat, en mevrouw Vrolijk zei ook, en dat is niet anders te lezen, dat door keuze voor het Tilburgs kwadrant wordt de uitvoering effectiever en efficiënter en is een bezuiniging mogelijk. Daarbij wordt uitgegaan van de aanname dat het klantenbestand met circa 20% kan worden gereduceerd in 2015 ten opzichte van 2010. En dat zou een reductie van circa 10% van de formatie kunnen betekenen. Nou, als je dit zo leest, kan je niet anders zeggen dan dat dat dus een bezuinigingsslag is. Nou, over het uitsluiten van mensen is ook al heel veel gezegd. En ik vind ook, als je moet lezen in zeg maar de gele, groene en rode vakjes, wat wel regelbaar is en wat niet regelbaar is, krijg ik wel de indruk dat je zegt van en nou chargeer ik, en als ik het niet helemaal goed zeg, dan word ik wel gecorrigeerd. De makkelijke gevallen gaan we doen. En de mensen die daar buiten vallen, die moeten op een andere wijze zorgen dat ze hun zaakjes voor elkaar krijgen. En als we het dan hebben over de crisis, voorzitter, iedereen zegt wel dat het allemaal weer beter gaat. Nou, we kunnen ook constateren dat het echt maar op bepaalde plekken stukken beter gaat. Dan hebben we het over bonussen, hebben we het over banken. Er is al voorspeld dat er weer een nieuwe crisis aan staat te komen vanwege het feit dat er geen structurele veranderingen gedaan worden. Denk ik, als je dat allemaal optelt, dat zeg maar de groep nog veel groter zal worden als die er nu is. En dat het ook inderdaad gaat om mensen die niet alleen van een bijstand leven, maar ook daar ver boven zitten. En dat heeft alles te maken met kunnen hebben gekocht van huis, omdat er verwachtingen waren. Nou, door de crisis dat een aantal dingen niet goed gaan. En daardoor mensen in de problemen komen. Denk ik dat je nu nog niet die keuze moet maken om, zeg maar, te kiezen tussen wel regelbaar en niet regelbaar. Het zou ook heel goed zijn geweest, want nu is in één keer het Almeerse model geïntroduceerd, om zeg maar dat soort dingen erbij te nemen in dit soort voorstellen, zodat je ook op een goede manier een keuze kan maken. En voor GroenLinks, in ieder geval, die kan het op dit moment niet. En wij vinden ook niet dat de weg die gekozen wordt in dit voorstel de juiste is. Dus wij zullen ook op dit moment tegen dit voorstel zijn. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Eggen wil u graag een vraag stellen. Meneer Eggen, ga de gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. U heeft het over de groene, de oranje of gele en over de rode casussen. Mag ik u vragen, als iemand zwaar verslaafd is en de gemeente zorgt ervoor dat ze naar verslavingszorg gaat, en als zij niet meer verslaafd is en alles weer op de regel heeft, ik stel het even heel simpel voor, dan is de gemeente wel weer in staat om haar te helpen. Wie wordt er dan uitgesloten?
Meneer Dijkgraaf.
Voorzitter, ik kan de heer Eggen een vraag terugstellen of hij de praktijk kent van hoe dit soort zaken altijd lopen. Toevallig heb ik kennis van zogenaamde sociale teams, waar een aantal ketenpartners vertegenwoordigd zijn, die zich bezighouden met onder andere dit soort gevallen, tussen aanhalingstekens, want dat klinkt ook niet aardig. En als je ziet hoe slecht het functioneert tussen al die ketenpartners, dan kan ik hele grote vraagtekens stellen bij het feit of je het dan zomaar gaat regelen dat dit soort mensen buiten de boot gaan vallen. En dus tussen al die ketenpartners nog eens een keer invallen. En dus nooit een keer terechtkomen bij waar het eigenlijk over gaat. Dus mensen uit de rotzooi helpen. Dus dat is in ieder geval mijn reactie naar u terug. En dat is de praktijk die op heel veel plekken gebeurt.
Oké. Mevrouw Vrolijk.
Ja, ik wil meneer Dijk graag nog even bijvallen, maar na een verslaving, die schulden zijn er dus al. Dus op het moment dat iemand geholpen is, nu zegt de gemeente dan in dit model, nee, ga nu maar weg, want als je geholpen bent en regelbaar bent, dan kom je maar terug. Ondertussen weet ik niet of u allen weet hoe snel de schulden oplopen, maar als die dus al behoorlijk hoog zijn, dan kom je daar dus echt never nooit van je leven meer uit of je nou niet meer verslaafd ben of niet. En het wordt alleen maar opgeschoven, het probleem.
De regen.
Ik heb ernstige moeite met de opmerking, nu ga je maar weg en regel je het zelf maar. Daar heb ik echt ernstige moeite mee, want ik kan me absoluut niet voorstellen in gesprekken die ik heb met de mensen van de afdeling, dat er zo gehandeld wordt. Er zullen ongetwijfeld praktijkvoorbeelden, zoals beide collega's zijn, zullen er zijn. Maar er zijn ook ontelbare voorbeelden waar het wel goed gaat.
De Ruttega.
Ja, voorzitter, ik vind ook, ben het volledig met de heer Egge eens dat hier een karikatuur neergezet wordt van het beleidskader. Want het zou betekenen dat de rest van de raad asociaal is die voorstemmen, inclusief het college. En dat wil ik niet voor mijn rekening nemen.
Dank u wel. Ik ga verder met de tweede termijn. De heer Halm nog behoefte aan de tweede termijn. Ga de gang.
Ja, voorzitter. Wij zijn tevreden met de uitleg van de wethouder en wij zullen instemmen met het voorstel.
Dank u wel. De Soelman, de Drent Zuiderpartij.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil van de wethouder nog even weten hoe die aankijkt tegen het onderzoek om dit naar voren te halen.
Dank u wel. Mevrouw Aldershoff nog, tweede termijn.
Dank u, voorzitter.
Iemand die zich overgeslagen voelt voor een tweede termijn? Niemand? De wethouder. De heer Jumelet.
Dank u wel, voorzitter. Partij van Arbeid en CDA hebben iets ook gezegd over preventie en nazorg. Even in die samenhang maar genoemd. Het heeft inderdaad alle aandacht daar vooral ook bij stil te staan. En we hebben ook aangekondigd dat we dat ook met u willen bespreken. Hoe we dat verder willen invullen. Ik denk dat het goed is, want de belangrijkste actie is om mensen niet in schuldenproblematiek te laten komen. En als het gaat om nazorg, om ze wederom niet als recidieven in schuldenproblematiek te laten komen. We weten dat dat een heel hardnekkig gegeven is. De problematiek is gewoon heel erg veelomvattend. Multiproblematiek is er aan de orde. En ik denk dat dat duidelijk is dat we daar graag op willen insteken. Daar komen we dus met ook een nota bij u op terug. Als het gaat om private partijen die een rol kunnen spelen. Heer Leutzer die had het er in de eerste termijn en tweede termijn ook over. Wij hebben natuurlijk de bewindvoerder. Dus kijk, wat dat betreft, mensen hoeven niet per se bij de gemeente aan te kloppen als ze schuldenproblematiek hebben. Ik heb zelf ook maar een aantal keren gesproken met bijvoorbeeld bureaus die nu al voor mensen voor de bewindvoering doen. Dat is denk ik bekend bij ieder van ons ook. Dus wat dat betreft dat daar mee overlegd wordt, dat je samen spreekt, dat is alleen maar heel goed om aan te geven dat er meerdere partijen zijn die een rol kunnen spelen. En als het gaat om de bewindvoering zou dat bij de gemeente kunnen liggen op enig moment, bijvoorbeeld in de situatie, maar ook elders en elders zou kunnen zijn bij private partijen. Dus in die zin denk ik dat dat goed is. Om het mee te nemen in dat verhaal. Ik denk dat dat een suggestie is. Ik zal in ieder geval u aangeven dat wat dat betreft die gesprekken er zijn en ook zullen blijven. Om te kijken van wat kan de ene, wat kan de ander. Er zijn ook, notariskantoren die inmiddels ook een soort BV erbij hebben om dit soort dingen ook te kunnen uitvoeren. En hebben zich ook gemeld. Dus in die zin is het denk ik goed om te kijken van wat doet deze en wie doet een ander, wat doen we zelf. Maar het is in ieder geval voor ons als taak denk ik van belang om te weten waar staan wij voor. En daar gebruiken we dat Tilburgs model voor, is het voorstel. Om regelbare, in ieder geval schulden ook werkelijk ergens te brengen. Namelijk met perspectief verder te brengen. Mensen uiteindelijk het perspectief te bieden. Het is dus niet zo, en dat is ja, ook net door uzelf ingebracht, dat het de makkelijke of de makkelijke situaties zijn die dan uiteindelijk wel bij de gemeente terechtkomen. U weet dat het gaat om het houden aan afspraken, het perspectief hebben als het gaat om de hoogte van de schulden. Ik weet dat de heer Vergoedem daar ons een keer op heeft gewezen van hè, als mensen zo'n hoge schuld hebben, dat je bijvoorbeeld al weet dat het geen enkele zin heeft om als gemeente daarmee te bemoeien. Of beter gezegd, dat het geen enkel perspectief heeft om daar mensen mee een aantal maanden of soms nog langer mee bezig te houden. Nou, dan moet je daar al direct een conclusie kunnen trekken. Nou, dat is wat wij beogen. En ik denk dan ook dat het niet gaat om de makkelijke situatie, maar vooral om wat is regelbaar, zoals het dan hier wordt genoemd. Wat kunnen wij met elkaar als dienstverlener aanbieden en wat kunnen anderen voor ons doen? Nou, de oude partij, de Soerman, heeft het nog over het onderzoek. Nou, wij stellen in ieder geval voor 2012, medio 2012, zijn we als het goed is op sterkte, zijn we op de manier aan het werk zoals we in deze notitie hebben aangegeven. Als aanscherping van het van de kadernotitie, van de kader waar u ook de organisatie mee verder het werk laat doen. En ik denk dat dan ook de vraag moet zijn van, nou, wilt u een onderzoek ja of nee? Ik denk dat dat ook wordt voorgesteld en niet zomaar met reden zoals ook in het stuk staat aangegeven. Dus dat is mijn antwoord op uw vraag. Voorzitter, volgens mij heb ik alle vragen zo beantwoord.
Dank u wel, wethouder Jumelet. Ik kom tot besluitvorming. Aan de orde is het agendapunt raadsvoorstel beleidskader van schuldhulp naar schulddienstverlening. En wie van u is voor dat voorstel? Dat zijn de fracties van LEF, ChristenUnie, D66, Partij van de Arbeid, CDA, VVD en BGE. Wie is er tegen? De fracties van Drentse Oudere Partij, SP, GroenLinks en Wakker Emmen. Dan is het met 28 tegen 8 stemmen aangenomen. Aldus besloten. Agendapunt B6. De kadernota economie 2011-2015. Is er iemand van u die daarover het woord wil? Dat is de heer Dijkgraaf, GroenLinks. En de heer Oldenbeuving en de heer Halm. De heer Vergoedem vraagt om een pauze. Maar is dit een agendapunt wat lang gaat duren? Nee. Nou, dan gaan wij. Dan stel ik voor dat we proberen dit ook met een zekere soberheid af te handelen. Het woord is aan de heer Dijkgraaf, GroenLinks.
Voorzitter, wat mij betreft kan dat als de wethouder gewoon alleen maar ja zegt tegen hetgeen wat ik in te brengen, dan is het zo geregeld. Maar even serieus, en misschien is dan de pauze ook meteen. Ik ga een amendement indienen en dat heeft te maken dat GroenLinks in de kadernota iets mist. En dat gaat met name zeg maar, om de verduurzaming en de vergroening van de economie. Er wordt eigenlijk niets over geschreven. Er wordt van allerlei dingen worden er wel beschreven, zoals het, de kennis- en netwerkeconomie. Dat is ook allemaal prima en daar zullen we het ook verder niet over hebben. Maar wij zouden de wethouder willen vragen om een aanvulling te schrijven op deze kadernota, waarbij met name die aspecten, ook omdat we daar een aantal dingen, beleidsdingen al hebben over afgesproken, bijvoorbeeld Emmen klimaatneutraal en zeg maar duurzaam inkoop en zo zijn nog een aantal dingen te bedenken, daarin een plek zullen krijgen. En het verzoek dan ook om dat bijvoorbeeld ergens in september aan de gemeenteraad te overleggen, zal ik maar zeggen. Nee, het is een aanvulling op het voorstel. Sorry.
Dus hoe gaat er een amendement erop?
Ja, het staat ook precies in het amendement. Okay. Dus, en als de wethouder om die zal wel een reactie geven, dan kijken we wat hiermee doen. Dank u wel.
Dan gaan we zo direct even kort schorsen en hebben we toch een pauze. Want we moeten het amendement ook even kopiëren. Het amendement is ingediend. De heer Oldenbeuving van het CDA. Het woord is aan de heer Oldenbeuving.
Voorzitter, dank u wel. Eigenlijk hadden we in de fractie afgesproken om er niets over te zeggen. Omdat de enige reden waarom dit een B-stuk was, was het feit dat de voorzitter in de commissie nog ruimte wilde geven aan een debat, waarvan ik ondertussen al in de gaten heb dat het toch niet wordt gevoerd. Toch later constaterend zou dat jammer zijn. niet jammer dat het debat niet wordt gevoerd, maar jammer dat hierover het woord niet wordt gevoerd. Want hier ligt een uitermate essentieel stuk voor. Dat doet denk ik onrecht als wij daar niet serieus op in zouden gaan. Zeker niet gezien het licht van de voorgaande discussie. Want als we het nou hebben over schuldhulp en problematiek en wat daarmee samenhangt, dan heeft dat alles te maken met economie, economische ontwikkeling in deze regio. En tegelijkertijd, en daarmee complimenteren we het college, ziet ze dus kans om in deze periode op alle aspecten, die denk ik heel direct belangrijk zijn voor Zuidoost-Drenthe, aandacht te besteden. We zien in deze kadernota een werkloosheid die boven de Drentse norm uitgaat, die boven de Nederlandse norm uitgaat. En als we niks doen, dan blijft dat in deze regio aan de orde. En tegelijkertijd wordt in deze nota geconstateerd dat het niet zozeer gaat om alleen maar het binnenhalen van nieuwe banen, maar tegelijkertijd de match tussen opleiding en ontwikkeling, in deze regio om die te bevorderen. Nou, dat noopt ons tot twee opmerkingen. Eén, en die hebben we in de commissie ook gezegd, maar ik denk dat het van belang is om het hier te herhalen. Omdat die, zeg maar, recht doen aan datgene wat in de rapportage wordt beoogd, in de kadernota wordt beoogd. Dat is één, het gaat niet zozeer om de ambitie, zijn er nu 2000 nieuwe banen of zijn er nu 2800 nieuwe banen, maar is er een match te maken tussen de mensen die hier op de arbeidsmarkt komen en de mensen die graag aan het werk willen. Dat is waar het over gaat. En een tweede daaraan gekoppeld is, een van de dingen waarom, zeg maar, de debat over de structuurvisie detailhandel en structuurvisie werklocaties is uitgesteld, was dat we zeiden, we moeten eerst de kadernota vaststellen, want dat is de basis voor het verder werken aan structuurvisies. Wel nu, in dat licht hebben wij als CDA ook in de commissie daar al een opmerking over gemaakt. Wees u ervan bewust dat er op dit moment, en dat heeft niets te maken met kredietcrisis, een enorme verschuiving qua werkgelegenheid aan de orde is. En dat leidt ertoe, en ook, laten we zeggen, onze gesprekspartners hebben dat aangegeven vanuit het bedrijfsleven, betekent dat je de komende 10 jaar mag verwachten dat er ergens tussen de 20% en 30% minder oppervlak detailhandel nodig zal zijn, in de traditionele vorm. En dat is waar we aandacht voor vragen. De kadernota geeft een aantal aanwijzingen over de ontwikkeling van koopstroom en wat iets meer zei, maar we denken dat dat een belangrijke verdere invulling moet krijgen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Oldenbeuving. Wie nog meer in eerste termijn? De heer Halm, BG. Voorzitter, de heer Halm.
Ja, dank je, voorzitter. Kadernota economie. Voorzitter, in grote lijnen kunnen wij als BG vinden in de voorliggende kadernota economie. En we vinden dat de nota uitvoerig is besproken in de commissievergaderingen. Voorzitter, toch noodzaken de uitspraken van wethouder Adams in de commissievergaderingen ons om nog een paar dingen te zeggen. De wethouder legde de link naar het polstuk hoogspringen en vindt dat Emmen als het ware moet gaan voor het wereldrecord en een wereldkampioenschap. Echter, een polstuk hoogspringer met een persoonlijk record van 4,5 meter... en die dus nog nooit hoger heeft gesprongen in zijn leven, zal de lat in de wedstrijd niet direct op 6,5 meter leggen, of 6,15 meter. Hij weet namelijk, dat je met 3 foutieve sprongen uit de wedstrijd bent. Zijn trainer die wil dat hij de wereldrecordhouder wordt, zal tijdens de training de lat ook niet op 6,15 meter gaan leggen, want zijn pupil zal dan gefrustreerd raken omdat hij de hoogte niet haalt. De huidige wereldrecordhouder, de Rus, Sergej Bubka, heeft de lat voor zichzelf ooit op 4 meter gelegd. Toen op 4 meter 10, toen op 4 meter 20. En uiteindelijk kwam hij op de huidige wereldrecord van 6 meter 14. Bij 4 meter gebruikte hij ook een andere polstok dan bij 6 meter 14. Voorzitter, ambities maak je voor door steeds kleine stappen te zetten en niet door heel hard te roepen dat je heel ambitieus bent. En het zou jammer zijn als we ons onnodig frustreren doordat we de ambities niet halen terwijl we wel flinke stappen voorwaarts zetten. Voorzitter, als BG zijn we dus in grote lijnen positief over het voorliggende kadernota en zullen we ook met deze kadernota instemmen.
Dank u wel, meneer Halm. De heer Vergoeten, wakker hem. En ik geloof dat Bubka na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie een Oekraïne nationaliteit heeft. Maar, nou. Het woord is aan de heer Vergoeten.
Dank u wel, voorzitter. Bij de bespreking van de kadernota economie 2011-2015 tijdens de afgelopen commissievergadering van BME heeft Wakker aangegeven dat zij een voorstander is van een kadernota die een realistisch beeld schetst van hetgeen de gemeente Emmen voor haar burgers in economische zin wil bereiken. Voorzitter, wethouder Arends heeft een betoog gehouden waarin hij uitsprak dat hij de lat graag hoog legt en om precies te zijn wilde hij de lat op 2,5 meter leggen. Voorzitter, om deze hoogte in een perspectief te plaatsen, heeft Wakker Emma haar huiswerk gedaan. Het wereldrecord, zoals al eerder gememoreerd, hoogspringen bij de mannen, outdoor, ligt op 6,14 meter. Gesprongen door Sergej Bubka in Sestriere, Italië, op 31 juli 1994.
Ik begrijp dat de heer Eggen wil corrigeren.
Ja, dat is polstok hoogspringen hoor. Hoogspringen ligt 2 meter, nog iets, maar polstok hoogspringen.
Polstok hoogspringen.
Ja, hoogspringen is 2,38 of zo.
Voorzitter, hiermee komt de poging van wethouder Arends om op het hoogste niveau mee te doen, wel in een ander daglicht te staan. En wordt zelfs het zesje, daar waar hij, wordt het zelfs geen zesje, daar waar hij mikt op een 8. Met andere woorden, voorzitter. De kadernota economie is een prachtige verhandeling over het ambitieniveau dat de gemeente wil uitstralen. Wakker Emmen vraagt zich daarbij alleen af of de doelen die gesteld worden vanuit het ambitieniveau enigszins realistisch zijn. Om dat te kunnen bepalen is het noodzakelijk om de onderliggende stukken overzichtelijk aangereikt te krijgen, zodat deze een onderdeel worden van een overweging om voor of tegen het stuk te zijn. Voorzitter, wat Wakker Emmen wil... Voorzitter, wat wil Emmen in economische zin met Emmen bereiken? Dan is het belangrijk om te kijken naar de graadmeters in de wereld. Emmen is tenslotte geen eiland. Volgens de voorman van het IMF, Dominique Strauss-Kahn, is het algemene beeld dat de wereldeconomie weer redelijk goed draait. Alleen is er sprake van een duidelijke tweedeling. De opkomende landen als China, India en Brazilië groeien veel sneller en stabieler dan de westerse landen. In het westen liggen dan ook de grootste gevaren op de loer. In de VS en Europa is de banenmotor nog altijd aan het haperen, blijft de werkloosheid hoog en kampen de landen met hoge schulden. Ook de bankensector is nog lang niet uit de zorgen. Nu, voorzitter, dan rijst de vraag, waar is er in de wereld veel behoefte aan en waar kan Emmen een belangrijke rol vervullen? Voorzitter, uit vele onderzoeken, waaronder het Fishery and Agriculture Yearbook 2009 van de Food and Agriculture Organization, de FAO, van de Verenigde Naties, blijkt dat de aarde op termijn niet voldoende calorieën kan produceren om de wereldbevolking te voeden. Wat kan Emmen hiermee? Nu, voorzitter, Emmen heeft het Runderdal, dat volledig geschikt is gemaakt voor glastuinbouw. Emmen zou zich kunnen gaan toeleggen op het creëren van een soort Silicon Valley-achtige omgeving. Ter zake de verbetering van verbetering en verduurzaming van de productiemethode ten behoeve van de voedselproductie. Gedacht kan worden aan samenwerkingsverband met bijvoorbeeld de Universiteit van Wageningen en diverse kennisorganisaties op het gebied van de voedingsindustrie. Maar ook dient er contact gezocht te worden met innoverende organisaties op het gebied van duurzame energietechnologie. Dit in verband met het CO2-vraagstuk en het feit dat er gekeken moet worden naar processen die daarin een bijdrage kunnen leveren. Voorzitter, Emmen zet vervolgens in op logistieke dienstverlening, waarbij een meerwaarde gecreëerd dient te worden. Hoe die meerwaarde eruit ziet is voor ons nog een vraag. Waar kan Emmen wel een grote meerwaarde leveren als het gaat om de logistieke dienstverlening? Dat is op het gebied van research en development, op het gebied van het ontwikkelen van duurzame logistieke modellen en middelen. Wakker Emmen zou dan ook graag zien dat Emmen hierop in zou zetten. Daar geldt hetzelfde voor als het vorige punt. Emmen zou een samenwerking moeten aangaan met kennisinstellingen en organisaties die zich inzetten voor een schoner milieu. En door deze partijen te committeren...
Ja, de heer Honders, die willen een vraag stellen.
Even voor de duidelijkheid. De heer Vergoedhem heeft het over de meerwaarde van logistieke activiteiten hier. Volgens mij vertaalt u nu value-added logistics. Ja, het is een lastig woord, val. En volgens mij gaat het over dat je hier iets heen haalt, daar iets aan toevoegt en dan weer doortransporteert. En het gaat niet over de meerwaarde, zoals in dit geval, maar volgens mij over wat jij toevoegt aan het product wat je transporteert. En hoe dat eruit ziet, ja, dat zal per bedrijf en per organisatie anders zijn. Bij de Emco-groep wordt ook aan val gedaan. Daar voegen ze ook iets toe aan het product voordat het verder gaat naar de volgende ketenpartner. En dat zal in dit geval net zo zijn. Dus ik denk dat u nu dit geval twee keer het woord meerwaarde door elkaar haalt.
Meneer Vergoedhem.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal het even helder uitleggen als u het heeft over val. Dan zijn er vele spelers op de markt die daarmee bezig zijn. Als je het hebt over visie naar de toekomst en waar kun je als Emmen een echte onderscheid maken, dan moet je inderdaad in een op een globaal niveau gaan kijken. En dan moet je kijken wat je daarin kunt betekenen. Dan heb je het niet over val. Maar ik zal even verder gaan met mijn verhaal. Voorzitter, een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat er meer werkgelegenheid ontstaat voor hoger opgeleiden. En dat het uitvoerende werk kan worden gedaan door lager geschoold personeel. Wat Wakker Emmen in dit kader een bijzonder goede ontwikkeling vindt, is het initiatief van bijvoorbeeld de tuinder Peters uit Erica. Welke bezig is om productie van farmaceutische gewassen in kassen te onderzoeken voor deze sector. Waarmee de leveringsbetrouwbaarheid toeneemt en de gewassen onder gecontroleerde omstandigheden worden gekweekt. Als dit initiatief wordt gekoppeld aan het gebruik van duurzame energie, kan dit als onderdeel van het totale pakket dat Wakker Emmen ziet als mogelijkheid voor de gemeente worden ingelijfd.
Voorzitter. Meneer De Wij. Even een opmerking naar meneer Van Goetem. Van, hier ook al aan de orde geweest is een innovatieplatform, PGAI. En de tuinder Ron Peters die werkt mee in dat PGAI-initiatief met het innovatieplatform. En die doen in feite al dat soort werk. Dus in feite, en daar is de gemeente voluit bij betrokken.
Dat is prima, dat ondersteunt eigenlijk alleen het verhaal. Dank u wel. Kortom, voorzitter, Wakker Emmen vindt het wel degelijk belangrijk een hoog ambitieniveau te hebben binnen de gemeentelijke apparaat om de gemeente verder te brengen. Echter, de keuzes die wij daarbij zouden maken zijn gebaseerd op het feit dat de gemeente niet op een eiland ligt waar geen interactie met de rest van de wereld plaatsvindt. Maar dat de gemeente ook buiten het land kijkt. Kijkend naar de ontwikkelingen in de wereld zijn er zeker punten te vinden waarin Emmen haar sporen al heeft verdiend. Zoals bijvoorbeeld de glastuinbouw, waar de kennis aanwezig is, die dan vervolgens als banenmotor voor de gemeente kunnen gaan functioneren. Als het gaat om haalbaarheid en verantwoording van een kadernota, vindt Wakker Emmen het belangrijk dat de onderbouwing van een visie als integraal onderdeel van de nota wordt aangeboden. Naast het feit dat een kadernota kaderstellend is, dient het als basis voor de controle van hetgeen later wordt bereikt. Voorzitter, als laatste wil Wakker Emmen aangeven dat het werk dat geleverd wordt door de ambtenaren ook door Wakker Emmen zeer op prijs gesteld wordt. Maar als het bij het college ontbreekt aan keuzes die de gemeente een langjarig perspectief bieden, kunnen zij niet anders dan uitvoeren wat door het college van hen wordt verlangd. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Hogeveen, wou u nog een vraag stellen?
Nou, ik had meer een suggestie en dat gold ook eigenlijk voor BGE. Jullie begonnen beide zo leuk met die beeldspraak over de lat hoogleggen en dergelijke. En ik had een suggestie van misschien kunnen we daar eens een leuke column over schrijven.
Ik denk dat wij daar niet de aangewezen partij voor zijn, dus dan heeft u de vraag aan de verkeerde partij gesteld.
Nou, dan gaan we even naar de columnpartij, BG. Ja.
Ik kom zeker aan horen, maar ik heb dan nog een vraag aan de heer Van Goetem. U begon met dezelfde tekst en mijn vraag is onze computer gekraakt of heeft iemand gelekt bij BG?
Heer Van Goetem.
Bij mij weten geen van beiden, maar het is wellicht een suggestie voor de toekomst.
Dank u wel. Nog verder iemand in de eerste termijn? Niet. Wethouder Arends.
Dank u wel, voorzitter. Tja, polstok hoog springen. Ik ben al lang blij als ik gewoon met hoog springen al over 2 meter zou komen. Dat haal ik al niet. Maar.
Wethouder paspoort.
De ambitie is om naar 2 meter te groeien. Maar ik ben al lang blij als ik eerst eens over 50 centimeter heen kom. En als je dan gewoon dat opbouwt. Ik ben trouwens wel, dat is wel aardig, ik ben direct de volgende dag, heb ik een mail ontvangen van iemand van de Emmer Atletiek Club de Sperwers. Die nodigde mij uit voor een training voor polstok hoogspringen. Nou heb ik ontzettend veel hoogtevrees. Maar ik denk ja, ik kan er ook met goed fatsoen niet onderuit. Dus ik heb dat in dank aanvaard. En ik zeg, nou, ik zie graag de uitnodiging tegemoet van wanneer ik daar nou terecht kan. Maar tot mijn teleurstelling kreeg ik 2 dagen later een nieuwe mail met over dadige excuses. Want wat blijkt nou? Polstok hoogspringen is zo specifiek en zo moeilijk. Dat ook de Amber Atletiek Club de Spervers heeft niet zo'n faciliteit. En ze kunnen mij dat dus niet bijbrengen. Dus u moet dat noden missen. En ik ook. Dus ik ga nu verder met datgene waar ik gewoon goed in ben. Politiek.
Hoor ik daar iemand een initiatiefvoorstel indienen om de Spervers geld te geven voor zijn postdoc trainingsfaciliteit?
Als wethouders pas zou ik dat toejuichen. Goed, voorzitter. Ik ben blij dat de heer Oldebeuving heel nadrukkelijk ook de link legt met de werkgelegenheid. Want laat helder zijn, voorzitter, deze kadernota dient eigenlijk maar één doel. Namelijk in voorwaarden scheppende zin zodanig bezig te zijn als gemeente om het bedrijfsleven de ruimte te geven om werkgelegenheid te creëren. Dat is de beste remedie om schuldhulpverlening tegen te gaan, om mensen uit de bijstand te krijgen, mensen aan het werk te krijgen en te zorgen dat dit een groeiende en bloeiende gemeente wordt. En dat is in feite het doel wat deze nota dient. En of het nu 2000 banen zijn, of 2100, of 1900, of 2800, of 4000. Het gaat erom dat wij willen groeien in werkgelegenheid in deze gemeente. Het kan en het zal. En als het gaat om de match tussen de arbeidsmarkt en de opleidingen, dan heb ik ook al in de commissie gezegd dat dat de grootste opgave is die wij ons gesteld hebben. Dat zullen wij niet in deze bestuursperiode volledig realiseren. Daar zullen we hooguit een eerste stap voor kunnen zetten. En ook daar is de ambitie om dat te gaan doen. Omdat we zien dat dat nodig is om ook naar de toekomst toe te zorgen dat iedereen die hier nu woont kan blijven werken. En dat we die mensen ook in de toekomst kunnen voorzien van een baan. Dat is toegesneden op een steeds hoger eisenpakket als het gaat om opleidingen. En dat zal een hell of a job worden. Maar ook daar zullen we ons aan gaan verbinden om dat te gaan realiseren. En over 10 jaar moeten we dan met elkaar ook de balans opmaken of het ons redelijk wijs gelukt is. En dat doen we ook in tussentijdse stappen steeds bij de jaarrekening, de begroting. En dat zult u ook bij tussentijdse momenten door de bevolking kunnen laten checken. De vragen van de heer Dijkgraaf, daar zal mevrouw Houwing straks ook nog wat over zeggen. Maar ik zal in ieder geval zeggen dat ik er geen aanvulling op ga schrijven. Dat, het antwoord is dus nee en geen ja. Als het gaat om het realistische beeld in de kadernota. Emmen is inderdaad geen eiland op zich. Heel juist, Emmen is centraal gelegen tussen het Duitse havengebied en het randstedelijke havengebied. En dat is ook waar wij ons op oriënteren in deze nota. Wij brengen heel nadrukkelijk een focus aan. Wij kiezen voor ontwikkelingen op het gebied van logistiek. Omdat we denken dat we daar met de verdubbeling van de A37, de aansluiting op het Duitse autobanennet en de mogelijke verdubbeling in de toekomst van de E233, geloof ik dat ik nu goed zeg, naar Bremen, dat we daar ook een duidelijkere goede uitgangspositie krijgen en dat we dat ook te gelden kunnen maken. In de zin van dat we dat rendement kunnen opleveren voor de groei van de economie. Het is zo dat de value-added logistic, dat we daar hoge verwachtingen bij hebben. Dat we daar mogelijkerwijze groeiproposities bij zien. Maar er zal ook heel veel moeten gaan gebeuren. Wij zullen daar een hele sterke lobby moeten inzetten. Daar zijn we volop mee bezig. En wij zijn daar zeker niet kansloos. Wij hebben daar goede uitgangsposities voor. We hebben een goed wegennet wat aansluit, heb ik al gezegd. Het spoorwegennet zou erop aan kunnen sluiten. We zijn bezig ook in samenwerking met de gemeente Coevorden om de verbinding naar Duitsland goed op orde te houden en te krijgen en verder uit te bouwen. Dus wat dat betreft is die mogelijkheid is zeer realistisch. Ten aanzien van datgene wat u zegt over de ontwikkeling van de agri-foodsector. Daar zien wij mogelijkheden, maar daar ligt niet het accent. Wij moeten daar ook realistisch in zijn dat de ontwikkelingen van de tuinbouw ook erg achter zijn gebleven in dit gebied. En het zou niet realistisch zijn om nu te gaan denken dat die sector nu een forse groei zal, teweeg zal brengen in dit gebied en dat daar de groei van de werkgelegenheid in te verwachten zit. Wij hebben heel nadrukkelijk gekeken wat zijn de sterke punten van Emmen. De sterke punten van Emmen is ook bijvoorbeeld de chemieindustrie, waar wij van oudsher sterk in zijn, waar wij ons fors op ontwikkelen, waarin wij samen met de NOM en de provincie Drenthe en de Stenden Hogeschool een kennisknooppunt biopolymeren hebben ontwikkeld. Dus wat dat betreft zijn dat de keuzes die wij maken. En ik ben in ieder geval heel erg blij dat u heel dicht tegen onze keuzes aanzit. Er zijn wat verschillen, maar blijkbaar heeft u ook goed de rapporten gevonden op basis waarvan wij ook onze keuzes kunnen maken. Dus wat dat betreft staan we niet zo heel ver van elkaar af. En voorzitter, ik ben heel erg blij met de brede steun die ik proef in deze raad voor deze kadernota.
Voorzitter.
Dank u wel, meneer Dijkgraaf.
De heer wethouder Arends zei van ik schrijf geen stuk bij. De vraag is er nog wel even waarom.
Wethouder Arends.
Misschien zou mevrouw Houwik daar wat op kunnen zeggen.
Dan kijk ik verwachtingsvol naar wethouder.
Nou, ik zal een poging doen. Voor de maand mei staat de energienota voor u op de agenda. En daarin worden u ook expliciet een aantal keuzes voorgesteld om nadrukkelijk op in te gaan zetten. De kansen en mogelijkheden die er op dit moment zijn. En u weet het, want we hebben die discussie wel al vaker gevoerd. Daar zal nadrukkelijk ook vergroening van de economie. En ik ben blij dat u dat nu zelf ook zo nadrukkelijk ook benoemt. Zal daar nadrukkelijk een onderdeel van zijn. Dus ik denk dat het goed is dat u even wacht met uw voorstellen tot de energienota behandeld is. Want dan komen we volop over dit soort zaken te spreken. Dan nog een ander punt en dat is de nota vitaal platteland. Er is ook door Wakker Emmen al gesproken over de kansen en de mogelijkheden die de agrarische sector en de tuinbouw bieden. De nota vitaal platteland is op een hana gevuld. Als het een beetje mee zit, dan proberen wij om in mei, eind mei, nog met u als raad erover te spreken. En dat gaan we dan doen in eerste instantie in de vorm van een interactieve werkbijeenkomst, zoals dat zo mooi heet.
De heer Van der Weijden wou graag wat vragen. Ik ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een vraag in de richting van fractie van GroenLinks. Dit is nu al de tweede maal deze avond dat wij een amendement krijgen die eindigt met de bullet verzoek. En de amendement, wat het moet zijn, gelezen hebben, verzoekt u het college eigenlijk een motie te doen. En ja, ik heb het gevoel dat u een beetje in de war bent.
Meneer Dijkgraaf.
Voorzitter, als er eentje meestal niet in de war is, dan ben ik het wel. En even naar de heer Van der Weijden. Ik weet niet of u de reglementen een beetje kent. Amendementen zijn wijzigingsvoorstellen en je verzoekt dan het college om een wijziging aan te brengen in het voorstel. Dus ik snap niet uw opmerking wat daar helemaal mis mee is.
Voorzitter.
Ja.
Daar is in zoverre mis mee dat op het moment dat u een amendement indient, dan besluit u tot een wijziging in het voorstel en u verzoekt het college om een aanvullend voorstel te schrijven. Dus is het een verzoek en behoort het volgens mij in de categorie een motie?
Zonder nou te treden in wel of niet in de war zijn, maar ik moet eerlijk zeggen, kijk even naar die Dijkgraaf, dat het karakter van wat hiervoor ligt meer van een motie is dan van een amendement. Omdat inderdaad een amendement een aanvullend besluit is. En dit is een verzoek. En een verzoek kun je ook nog naast je neerleggen als college. En er is een amendement niet op gericht. Een amendement richt zich echt op een stuk besluitvorming. Maar ik kan me ook voorstellen, gezien het antwoord vanuit het college, dat u zegt van ik ben gewoon even praktisch, ik trek dit terug en ik wacht die notas af die wethouder Houwing in vooruitzicht heeft gesteld. Omdat dat misschien een aanknopingspunt voor u biedt om op deze punt inhoudelijk in te gaan.
Voorzitter, dat zou ook mijn opmerking in tweede termijn zijn geweest, dus hoezo in de waaier.
Oké. Ja. Ik stel vast dat het amendement wordt ingetrokken. Iemand verder nog van u over... Mevrouw Hogeveen, ga de gang.
Dank u wel. D66 wil ook niet de commissievergadering herhalen. Daarin zijn al een aantal dingen gezegd over de hoofddoelen. Er is wel een suggestie gedaan om die werkconferentie, die aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, om dat aan te gaan. En in onze beleving is dat iets anders dan de presentatie die we onlangs hebben mogen hebben van de heer Jouke van Dijk. Dus we waren even benieuwd of daar nog verdere handen en voeten aan wordt gegeven. Ik wil ook nog even reageren op de heer Oldenbeuven, die zegt van als je die een beetje stelt dat als iets erg belangrijk is, dat je daar dan wat van moet zeggen. Nou, wij zijn daar niet helemaal mee eens, want wij willen ook in het kader van tijdswinst en efficiëntie, als we er mee eens zijn wat voor ligt, willen we dat op die manier ook wel laten blijken. Dus we waren even benieuwd richting wethouder Arends, wat hij hiervan concreet nog kan zeggen.
Dank u wel, mevrouw Hogeveen, de Hulzeg, Partij van Arbeid.
Ja, in de commissievergadering zijn de belangrijkste zaken natuurlijk benoemd. De wethouder gaf een aantal zaken in herhaling aan. Maar ik miste daarbij de relatie met het Twentse achterland. Het onderwijs, bedrijfsleven, samenwerking. Dus ik hoor graag nog even daar een reactie over. Het tweede wat ik nog heen wil brengen, dat is op het gebied van recreatie en toerisme. En dus ook met name de werkgelegenheidsaspecten en de voorzieningen die de gemeente daarbij zou kunnen gaan treffen. En dat geldt eveneens in de zorg. Verder is een uitstekende nota en aan de slag ermee.
Dank u wel. Verder nog iemand in tweede termijn? De heer Van Goetem, Wakkerheimer.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, Wakkerheimer die blijft eigenlijk wel bij haar standpunt dat ze graag een kadernota ontvangt waar de onderbouwing een integraal onderdeel is van de ambities die worden uitgesproken. Waardoor er duidelijker beeld ontstaat op basis waarvan bepaalde keuzes worden gemaakt. En of deze keuzes van tijdelijke aard gaan zijn dan wel deze keuzes voor een langere termijn zullen gaan gelden. Neemt niet weg dat wij wel positief zullen instemmen met het voorliggende stuk. Dank u wel.
Dank u wel. Verder nog iemand van u? Niemand, wethouder Arends.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als het gaat om de werkconferentie arbeidsmarkt en opleidingen, dan zullen wij in het kader van het meerjarenbeleidskader arbeidsmarktbeleid en participatie, zullen wij in ieder geval, Steven, kijk even naar... Ik geloof mei en juni met een interactieve, of in september, een van beiden, met een interactieve werksessie komen voor de raad. Ja, de planning is even, het moet even goed afstemmen worden met derden, dus het kan zijn dat het juni zijn of september. Maar er zit natuurlijk ook een vakantie tussen en u gaat ook allemaal op vakantie, neem ik aan. Dus het zou jammer zijn als we in juli een interactieve werksessie doen en niemand is er. Daar wordt het weinig interactief van. Dus... ik ga ook op vakantie. Het trainingskamp. Ja.
Vakantie nu verdienen.
Ja. Ja, dank u wel, meneer Velsingen. U mist de reactie van het Twentse achterland, meneer Hulzeggen. Ja, ik kan de nota nog een keer gaan voorlezen, maar we hebben wat wijzigingen aangebracht, ook op naar aanleiding van de behandeling in de commissievergadering. Dus ook nog een luisterend college. En ik denk dat daar genoegzaam in vermeld wordt hoe wij onze relatie ook met het Twentse achterland zien. Twentse achterland, maar... hoe wij de relatie met Twente zien, maar ook bijvoorbeeld met Delfzijl en met Duitsland. En bij de behandeling in de commissie heb ik ook iets opgemerkt over het feit dat in het kader van de opmerking rondom recreatie en toerisme, dat daar ook de TROP nota ligt en dat daar ook actieplannen op jaarbasis uitkomen. Maar misschien dat mevrouw Houwing daar straks misschien ook nog wat over kan opmerken. En ik ben erg blij dat Wakker Emmen zich ook kan vinden in het stuk. We hebben met elkaar even een aardige discussie gehad in de commissie. U mist de onderbouwing van de ambitie met integrale onderdelen. Ik denk dat nogmaals dat datgene wat wij gewoon dagelijks, niet dat er hier al dagelijks dikke rapporten binnenkomen, maar dat wat wij gewoon in de dagelijkse praktijk in onze ervaring zien. Wat wij hier aan rapporten binnenkrijgen, wat wij aan rapporten bespreken met andere partners in de keten, de Kamer van Koophandel, Sintens, NOM, de provincie Drenthe, SNN, het Rijk, dat allemaal onderleggers zijn voor datgene wat wij hier hebben opgeschreven. En u mag ervan uitgaan dat dit de keuzes zijn voor 5 jaar, en in ieder geval voor de termijn dat dit college hier zit, en wij proberen in ieder geval tot 2014 hier te zitten.
En als u het ons niet al te lastig maakt, dan lukt dat ook nog.
Ja, meneer Van Goetem.
Dank u wel, voorzitter. Ja, toch zou ik het voorstel wat ook in de commissievergadering is aangebracht door, ik neem aan, meneer De Jong van de SP. Verwijzingen, voetnoten, dan wel een literatuurlijst aan de achterzijde van een kadernota. Dat maakt het in ieder geval voor ons controleerbaar. En dat is voor u niet echt veel meer werk dan datgene wat u dagelijks op uw bord krijgt. Even in de kadernota mee te nemen.
Voorzitter, ik vind het een suggestie die ik voor de toekomst best mee wil nemen.
Goed, dank u wel. Wethouder Den Houwing, nog een opmerking over recreatie toerisme?
Ja, het TROP is vastgesteld, ik meen met de herinnering, januari 2010. Het programma voor 2010 tot en met 2015. Daar wordt voortvarend aan gewerkt. Er zijn wat nieuwe ontwikkelingen als het gaat om het Geopark De Hondsrug. Nou, dat zijn allemaal toch wel hele kansrijke ontwikkelingen op dit moment. Maar daarover denk ik dat we u na de zomervakantie daarover kunnen bijpraten. Het kan wellicht ook zijn dat er zoveel nieuwe ontwikkelingen zijn dat we zeggen, nou, we moeten misschien dat TROP al in een wat vroeger stadium dan 2014 tegen het licht houden. Maar daarover kom ik dan, zodra daar voldoende zicht op is, bij u terug. Maar daar wordt voortvarend aan gewerkt en dat zult u ook kunnen zien in de evaluatieplannen, in de evaluatieverslagen die naar u toe komen.
Dank u wel. Ik kom tot de besluitvorming. Is het een bouwde veronderstelling dat ik zeg dat u kunt instemmen met deze kadernota? Akkoord, al dus besloten. Iedereen voor. Dan de heer Dijkgraaf, zoals afgesproken, krijgt bij een tussengevoegd agendapunt de gelegenheid om een motie in te dienen over het bestuursakkoord wat in concept klaar ligt tussen de VNG en het Rijk. Ga de gang.
Dank u wel, voorzitter. En waar het op neerkomt, om het college te verzoeken alleen in te stemmen met het bestuursakkoord als het financieel kader wet werken naar vermogen geen deel meer uitmaakt van het akkoord dat nu voor ligt. En bij de VNG op aan te dringen een apart traject op te zetten waarbij het financiële kader voor de wet werken naar vermogen verder wordt uitgewerkt, zodat zij niet alleen in letter, maar ook in uitvoering mogelijk wordt en gaat over tot de orde van de dag. Voorzitter, en nog één opmerking die hier niks mee heeft te maken, maar ik wil hem toch even kwijt. Dat je heel interactief kan zijn met nieuwe sociale media, Twitter bijvoorbeeld. Dank u wel.
Ja, de heer Eggen.
Mag ik meneer Dijkgraaf nog een vraag stellen?
Ja, zeker.
U spreekt in het stuk over 1 januari 2012. Het laatste wat mij ter oren is gekomen, dat het pas ingaat op 1 januari 2013. U schudt nee.
Meneer Dijkgraaf.
2012 moet het ingaan en in 2013 krijgen de gemeenten een extra erfenis mee. Zo heb ik het begrepen.
Bent u ook precies op de hoogte wat die extra erfenis dan is, dat het zeer gaat doen, daar ben ik het met u eens.
Dat betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden. Ik lees het even voor, dan is het me helemaal duidelijk. Voor de mensen die nu in de WSW zitten en moeten daarnaast veel meer mensen aan het werk helpen, zonder dat daar het geld en de juiste instrumenten voor zijn. Onder het mom van de autonomie dreigen de gemeenten de nieuwe uitvoerders van de Rutte-uitkering zonder kans op werk te worden.
Goed, dan. Ja, meneer.
Ja, heel kort even. De opmerking mijnerzijds namens de fractie van D66 zou zijn, als dat echt 1-1-2013 is, maar misschien kan de college mij daar enige helderheid in geven, dan lijkt het me heel opportun om dat nu al te gaan doen.
Ik kijk even naar wethouder Jumelet of die iets kan zeggen.
Ik ben de motie kwijt, voorzitter. Maar voor mij is het inderdaad 2012 en ik had dezelfde gedachte die net bij u ook al leefde. Voor mij is de intentie van het kabinet, en dat staat voor mij ook in het bestuursakkoord, dat men uitgaat dat, het was eerst inderdaad 1 januari 2012, in het bestuursakkoord is afgesproken dat in te laten gaan 1 januari 2013.
Meneer Dijkgraaf.
Eén aanvulling, het is niet voor niks dat in juni de VNG daarover een besluit zal nemen. Dus dan is het toch volgens mij heel legitiem, of nou 2012 is, en daar kunnen we het dan nog over hebben in mei, heel legitiem om daar toch een oordeel over uit te spreken.
Nou, misschien wat we al zeiden bij het begin van de agenda. Mijn voorstel zou zijn het presidium te verzoeken om deze motie te agenderen voor de commissie BME van mei.
Dat betekent dat we als college dan ook in de gelegenheid zijn om de ambtelijke adviezen die wij gevraagd hebben op basis van dit conceptakkoord ook met u te kunnen delen. 10 mei is er nog een informatieavond van de VNG in Zwolle. Er zal in ieder geval het college vertegenwoordigd zijn, maar ook u als raad bent. Er is een commissievergadering, maar voor zover u kunt. Kunt u ook daar naartoe gaan om te horen van nou, wat behelst dat bestuursakkoord. En als we dat in de commissie van 12 mei bespreken, dan kan in de raadsvergadering van mei, kunt u een standpunt innemen. Wat wij dan weer als college meenemen naar de ledenvergadering van de VNG in juni, om daarover te stemmen. En de wethouder van Financiën is traditioneel degene die de wekker moet zetten om zijn stem uit te brengen op het VNG-congres. Zullen we het zo gaan doen? Inclusief het laatste? Nou, dan is dat besloten. Had u nog behoefte aan een pauze of zullen we maar de vergadering gaan afronden? Pauze is welkom, maar als wij nu zeggen dat die pauze binnenkort in het verschiet ligt en dan duurt tot de volgende keer. Want ik ben aangekomen... Ik ben aangekomen bij de mededelingen en de lijst van ingekomen stukken. Iemand van u die daarover het woord wil. U hebt allemaal op uw plek een mooi speldje gevonden van 4 en 5 mei. En u mag het dragen. Ja, het college heeft het niet gekregen en wij hier ook niet. Maar ja, we hebben misschien te letterlijk gevraagd van zorg dat het bij de raadsleden klaar ligt. Maar ik zeg het college en het presidium toe. Dat die ook zo'n mooi speldje krijgen. Volgens mij, ik zou haar zeggen. Wil ik nu geen ruzie krijgen binnen de VVD-fractie. Dan zeg ik nu dat precies om 10:30 de vergadering is gesloten. Vergadering is gesloten.